Goedenavond, broeders en zusters. We hebben ons de vorige keer bezig gehouden met de positie die wij op grond van onze wedergeboorte innemen voor God, uiteraard in de eerste plaats, maar vervolgens ook met de consequenties die dat heeft voor ons praktische leven. De eerste plaats vinden we uitgebreid vermeld in de schrift dat ons bescheidenheid past, dat ons van ons verwacht wordt inderdaad een positie van nederigheid en dus een positie van dienstbaarheid. Dienstbaarheid aan de Heer in het bijzonder natuurlijk, maar dienstbaarheid in het algemeen. Echter niet dienstbaarheid aan de zonde en zeker ook niet, met grote nadruk ook niet, dienstbaarheid aan de wet, want het is juist van zonde en in het bijzonder van de wet waarvan wij verlost zijn geworden, zodat wij ons niet alle dagen hoeven af te vragen en bij elk moment ons hoeven af te vragen of iets eigenlijk wel mag of niet. Integendeel, en als we ons toch iets zouden afvragen, zouden we ons afvragen of we inderdaad de Heer dienen bij wat wij doen. Dat is de algemene gedachte. Ik kan niet nalaten nog even een bijzonder aspect daarvan wat toe te lichten. Mede omdat daar waarschijnlijk in de praktijk alle reden toe is. Het is in ieder geval zo dat ook in bijzonder in evangelisch kring wij nog wel eens geconfronteerd worden met in ieder geval zaken die wij niet zouden mogen doen, die we zouden moeten laten. Daar wil ik het niet over hebben, maar er zijn ook zaken die ons worden voorgehouden en waarvan dan gezegd wordt dat ze ons op een of andere wijze geestelijk zouden beschadigen. De dingen zijn die nou eenmaal onrein zijn omdat ze met de duivel en zijn macht van doen hebben enzovoorts. En ik ben nog niet helemaal op dreef natuurlijk nu, maar anders zou ik u een paar termen zo citeren die ons dan worden voorgehouden. Niet alleen in spreken, maar ook in lectuur die in omloop is. Het schijnt haast zo te zijn dat waar men het zicht verliest op de werkelijke positie van de gelovigen en op de positie van de Heer ook in relatie tot wie wij staan, dat wij daar zo nodig moeten bezig gehouden worden met allerlei zaken die ons helemaal niet aangaan. Dingen waar we ons waarschijnlijk van nature in het algemeen verre van zouden houden, maar waarvoor wij dan uitgebreid gewaarschuwd worden omdat ze zo gevaarlijk voor ons zijn. En als ik alleen maar praat over alternatieve geneeswijzen, heb ik waarschijnlijk al voldoende gezegd. He, want dat is altijd zo'n prettig onderwerp, weet u wel. Want u hebt waarschijnlijk ook inmiddels gehoord dat als uw dokter uw pillen voorschrijft, is die man een stok ongelovige, daar gaat het nou niet om, een godslasteraar. Maar als u een pil voorschrijft, is die goed. Terwijl als u van iemand anders iets aangereikt krijgt, een middeltje of zoiets, wat het ook wezen mag, dan schijnt het ineens van de duivel te zijn. En dat zou nog niet zo erg zijn, waar het niet dat dikwijls dat soort middeltjes nog helpen ook. Toch? En dikwijls zelfs ook nog veel goedkoper zijn ook nog. Maar goed, daar ga ik maar niet over in discussie met u. Maar u voelt waarschijnlijk waar ik ongeveer heen wil. Wij worden gewaarschuwd voor allerlei praktijken, zal ik maar zeggen. Allemaal dingen waar de mens zich mee bezig zou houden. Waarvan dan, als ik het kort zeg, weer blijkt hoe belachelijk het is. Ik heb er altijd problemen mee, want als je dingen samenvat, dan is het net of ik er de gek mee steek. En dat is nou weer niet de bedoeling. Maar als ik het kort zeg, komt het er ongeveer hierop neer. Dingen die de erkende wetenschap heeft goedgekeurd, die zijn van God. En dingen die de wetenschap niet begrijpt, die zijn dan waarschijnlijk van de duivel. En ik zeg er waarschijnlijk bij, maar in de boeken die ik daarvan gelezen heb, ook van Nederlandse schrijvers, staat dat waarschijnlijk er niet bij. En wordt ogenblikkelijk vastgesteld dat zodra de schrijver zelf het niet begrijpt, het kennelijk van de duivel moet zijn. Zo zit het ongeveer. Als we van medicijnen niet weten hoe het werkt, dan moet het van de duivel zijn, want van God begrijpen wij alles. Dat is dan de conclusie die ik dan maar trek enzovoorts. Hè. En dan komt er altijd nog bij dat als we ons met dat soort zaken zouden bezighouden, zouden wij misschien weliswaar genezen. Dat kan zijn, al weten we dan niet hoe. Maar vervolgens zou het dan zo zijn dat we daardoor in de ban of in de macht van de tegenstander komen en we zouden daarmee occult belast worden. Dat is de term die daarvoor staat. Belasting doet in Nederland altijd goed. Dan worden wij occult belast en al dat soort zaken meer. Zodat wij uitgebreid gewaarschuwd worden voor waar wij ons verre van zouden moeten houden, terwijl tegelijkertijd een groot deel van onze kennis van dit soort zaken juist uit deze bron afkomstig is. Dat meen ik echt. Ik vind het, dat zal wel aan mij liggen misschien, maar als je wat over occulte zaken wil weten, dan moet je vooral evangelische lectuur aanschaffen, daar kun je dat leren. Daar wordt nog wel bij gezegd dat het niet goed voor je is. En met dat laatste heb ik nog meer problemen, niet omdat het wel goed voor je zou zijn, maar om de doodeenvoudige reden dat de Bijbel ons heel andere dingen voorhoudt. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat we bewust als gelovigen duivelse zaken zouden zoeken, maar hoe zouden wij weten van bepaalde dingen, of ze van de duivel zijn of niet? Dat is altijd de vraag, is het van God of is het van de duivel? Dat is altijd het verhaal, hè? Dat weten wij niet. Het gaat ons in de praktijk, in de algemene praktijk, ook inderdaad niet aan. Er zijn uitzonderingen, denk ik, maar ik denk niet dat ik die hoef toe te lichten. Ik denk dat dan in de praktijk vanzelf al blijkt waar we mee te maken hebben. Maar het bezwaar wat ik tegen dit soort verhalen heb, is in de eerste plaats dat ze zeker niet zijn tot eer van de Heer. Dat ze bovendien niet bijdragen aan onze lichamelijke of geestelijke gezondheid op geen enkele wijze. En bovendien, en dat is het belangrijkste, ze zijn in strijd met de schrift. Het is in strijd met de schrift dat wij elkaar dit soort zaken voorhouden. En bovendien ontkent het in de praktijk de macht die in ons is, de kracht die in ons werkt. Kortom, het ontkent de werking van de geest in ons. En dat is maar waar het om gaat. Wat de schrift ons leert, is niet zoveel over dit thema, om een heel eenvoudige reden. De reden is ongetwijfeld deze, dat het niet de bedoeling is dat wij door de Bijbel worden onderwezen in de werking van de tegenstander. Wat ons in de schrift wordt voorgehouden, is de werking Gods. Het werk wat God gedaan heeft, het werk ook wat God nu doet. En in het bijzonder het werk wat God nu doet, door de inwoning van de geest, zal ik dan maar zeggen, in ons. En dat is waar het om gaat. Daarop zouden wij ons verlaten, of anders daarop zouden wij vertrouwen. En dat is wat de schrift in werkelijkheid ons voorhoudt. Aan de andere kant zou het namelijk zo zijn dat wij dan inderdaad onder wetten geplaatst worden. Dat wij van dingen niks weten, bepaalde dingen ook niet mogen weten, en dat anderen ons vertellen van doe niet dit, doe niet dat, doe niet zus, doe niet zo, terwijl we in werkelijkheid eigenlijk niet mogen weten waar het nou precies over gaat. Wel nu, dit soort redeneringen, en ik hoop maar dat ik nou duidelijk genoeg geweest ben, dit soort redeneringen zijn inderdaad volstrekt onbijbels. Wat de schrift ons voorhoudt, is in de eerste plaats dat wij sowieso niet onder de wet zijn. En in de tweede plaats houdt de schrift ons voor, als vervolg daarop min of meer, dat er nou eenmaal niets bestaat wat werkelijk voor ons onrein is. Dat hele idee van reine en onreine dingen bestaat feitelijk alleen in onze gedachten. Dat is wat de schrift ervan zegt. En wat wij zouden leren is inderdaad dat er niets onrein is. Dat is een kwestie van hoe we er in ons, eigenlijk moet zo wijzen, hoe wij in ons hart tegenover die dingen staan. Begrijp je me goed? Ik zal zo enige schriftplaatsen met u doornemen. Het probleem van de lectuur van de literatuur waar ik net over spreek, is eigenlijk dat ons voorgehouden wordt dat dit onrein is en dat is onrein en zus is onrein en zo is onrein, terwijl in werkelijkheid wij precies het tegenovergestelde, volgens de schrift althans, zouden leren, namelijk dat er niets onrein is in zichzelf. Behalve dan dat sommige dingen onrein voor ons worden door de gedachten die wij daarover hebben en door de wijze waarop wij die dingen bezien. Goedenavond, P. Welkom. Wat de schrift ons namelijk leert is dat reinheid en onreinheid weliswaar bestaat, maar niet als objectieve waarheid, maar alleen subjectief. Dat wil zeggen, of iets onrein is, is gelegen in onze gedachten. En wij zouden volgens de schrift juist leren dat dingen die weliswaar volgens de wet en naar de beginselen van de oude mens onrein zijn, dat juist die dingen voor ons niet meer onrein zijn, zodat we ook langs die weg niet onder een wet geplaatst worden. Waar het om gaat, is onze gedachte, ons hart en feitelijk dus ook ons geloof. schrift u daar tamelijk duidelijk over. Ik weet niet of ik daar al wat van gelezen heb met u, maar ik neem me weer ga me weer op het rijtje af. Ik kom automatisch dus terecht in Romeinen weer. In dit geval Romeinen hoofdstuk 14. Waar in aansluiting op de gedachte dat wij nederig zouden zijn enzovoorts gezegd wordt in vers 13 van Romeinen 14. Laat ons dan elkander niet meer oordelen. Op zich genoeg om een hele avond over te praten, maar goed, dat doen we dus maar niet, hè. Maar als wij nederig zijn, oordelen we elkaar niet, lijkt mij. En dan staat er, maar oordeel dit liever, namelijk dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft. Dit soort zaken licht ik altijd meteen toe, want ik moet u meteen bij vertellen dat het in de praktijk onmogelijk is om niemand aanstoot te geven. Er lopen er namelijk te veel rond die erop uit zijn om aanstoot te nemen. En dat kunnen ze aan ons altijd. Beetje vindingrijk zijn, dat lukt altijd, dus te voorkomen is het niet helemaal. Maar niettemin zou dit ons streven zijn, elkander geen aanstoot of ergernis geven. Maar dan volgt vers 14, ik weet en ben verzekerd in de Heere Jezus, dat is eigenlijk al drie keer met grote krachten, ik weet, ik ben verzekerd, dat is hetzelfde, en bovendien in de Heere Jezus, dat wil zeggen dat het niet maar een gedachte is van de apostel Paulus zelf, maar dat het er een is die je voor de Heer volledig kan verantwoorden. Ik weet en ben verzekerd in de Heere Jezus, en dat zou je kunnen vertalen vanwege mijn gemeenschap met de Heere Jezus, want daar gaat het om, hier wordt gesproken over wedergeboren mensen uiteraard. Ik weet en ben verzekerd in de Heere dat geen ding onrein is in zichzelf. Dat wil zeggen dat naar objectieve maatstaven niets onrein is. Zo zit het nou eenmaal. En wat de dokter ervan zegt, of weet ik veel wie er wat van zegt, dat maakt verder niet uit. Naar bijbelse begrippen, niets is onrein. En als u dan zegt, ja, maar er zijn toch dingen die ik niet verdraag. Gewoon dan krijg ik, je eet komkommer en je hebt drie dagen het zuur, weet je wel. Nou, jij niet, maar ik wel. Goed. Maar daar is met die komkommer is niks mis. Hè? Behalve als het komkommer was natuurlijk, maar dat is een ander verhaal, hè. Maar met die komkommer is niks mis, maar met mij is dan wat mis. Zo zit dat gewoon. En dat heeft niet eens met denken te maken, maar dat heeft met de lichamelijke gesteldheid te maken. Daar kom je wel achter. Maar waarmee maar meteen gezegd is, dat wat voor de een onverdraaglijk is, kan de ander heel goed verdragen, is geen enkel probleem. In zichzelf is niets onrein, staat hier. Ik weet en ben verzekerd in de Heer Jezus dat geen ding onrein is in zichzelf. Naar objectieve maatstaven dus is er niets onrein. Maar er staat meteen achter, dan die acht iets onrein te zijn. Dien, dat wil zeggen voor die, is het onrein. Als iemand iets onrein acht, als iemand iets tot onrein verklaart, dan is dat iets meteen voor hem persoonlijk, of haar uiteraard, onrein. En dat is het probleem wat ik persoonlijk dan in ieder geval heb met al die waarschuwingen die ons bereiken. Waarschuwingen tegen dit en waarschuwingen tegen dat. Ik zeg niet dat al die dingen goed zijn. Ik zeg alleen dat het er niet om gaat of het onrein is of rein. Alle dingen zijn rein. Dat hebben we juist geleerd. Dat is wat we uit de schrift leren. Dat is bovendien zo omdat wij de inwoning van de geest hebben. Als iemand vraagt, maar indien we dan niet wedergeboren zijn, zijn dan de dingen ook alleen maar onrein als we ze onrein achten? Dan zeg ik, daar hebben wij geen boodschap aan. Hè? Daar hoort niemand van ons toch bij. En als er iemand van u niet wedergeboren is, wel voor die iemand hebben wij een andere boodschap uiteraard. Maar niet over rein of onreine dingen. Dat komt daarna wel een keer weer. Dus daar hoeven we helemaal niet over te praten. Waar het maar om gaat is dat er staat dat niets onrein is in zichzelf. Als iets voor ons niettemin onrein is, dan ligt dat aan onszelf. Dat is het verhaal van die komkommer dus, om het dan maar eenvoudig te houden. Hè? Alleen dat zit dan waarschijnlijk niet in het denken, maar ergens anders in. Maar het punt is wel dat het ding als zodanig niet onrein is, aan ons mankeert eventueel wat. En waar het om geestelijke dingen gaat, heeft het altijd te maken dus inderdaad met ons denken. Het hangt er maar vanaf hoe wij de dingen bezien. En wat de apostel zegt, is dat als wij iets onrein achten, dan is het onrein. En hoe meer ons aangepraat wordt dat dit onrein is en dat is onrein en zus is onrein en zo is onrein, hoe meer dingen voor ons onrein worden en hoe meer wij dus bovendien, dat is het gevolg, onder wetten geplaatst worden. Ik heb eens jaren geleden trouwens, toen werd ik gevraagd om bij iemand te komen eten. Nou doe ik dat bijna nooit, want als ik bij ieder van u moet komen eten, ben ik een jaar aan het eten. En ik heb al zo'n moeite met de lijn, dan hebben we het nog maar niet over de tijd, nietwaar? Maar goed, als ik komen eten, dat heb ik toen gedaan. En toen bleek dat er een probleem aan de hand was, want de zuster in kwestie, die had jaren last gehad van een of andere kwaal. Ik weet niet meer precies wat het was, en dat is me goed ook natuurlijk. Maar iets aan de rug of zo, die langzamerhand kwamen ze in een rolstoel terecht. Ze had veel kosten gespandeerd aan de heelmeesters, heet zoiets. Met de min of meer bijbelse term enzovoort. Niets hielp. Toen ging ze naar de een of andere kwakzal. Maar dat mag je zeggen, kwakzalver mag je zeggen. Hè? Ik weet niet meer wat voor een figuur het was. Nou, ja, ik weet nou wat was, maar dan wil het woord me niet te binnen schieten. Dus het was erg ingewikkeld in ieder geval. Maar iets alternatiefs, zal ik maar zeggen. En het waren 1-2 behandelingen en het hele probleem was weg. En de zuster in kwestie was weer springlevend. Toen werd er een boek gepubliceerd van, en dat zal ik de naam maar niet van noemen. Niet dan. Nee, het was niet van Herr Lindsay deze keer. Nee, het was een Nederlandse oorsprong. En die, daarin werd verklaard dat de praktijk die de bewuste geneesheer erop nahield was van de duivel. Want de schrijver van het boek kon niet verklaren hoe het werkte. Er was geen medische verklaring voor. Maar het had gewerkt. Dus moest het van de duivel zijn, was de gedachte. En nou zat die zuster in problemen, want dat wist ze niet dat het van de duivel was. Dus ze was er gewoon een goed vertrouwen naartoe gegaan. Ze had de Heer gedankt voor de genezing en ze was genezen. Ik weet niet hoe het nu met haar is trouwens. Maar goed, hè. Niet dan. En toen door simpelweg zo'n boek, waarvan je zou zeggen, nou wat kan het nou voor kwaad enzovoorts, hè, komt zo iemand dus inderdaad in gewetensnood. Dat is wat er gebeurt. Dat wil zeggen, het geweten was er een, er was niks aan de hand. Maar door dit soort verhalen, hoe goed bedoeld ook, laat ik dat er dan maar bij zeggen, want dat mag ik wel aannemen. Maar door dit soort verhalen komen dus mensen inderdaad in gewetensnood. Dan ben je van je kwaal af, maar dan ben je occult belast. Want dat was wel de term die ervoor gebruikt werd enzovoorts. Hè. En vervolgens gaan we spoken zien. Want als het dan zo is, waar werkt die duivel dan tegenwoordig? Hè? Dan ben je genezen, maar dan heb je je ziel verkocht aan de duivel. U weet wel het bekende middeleeuwse verhaal. Daar komt de keder niet, hè? Er komt in alle tradities en alle legenden komt dat voor. Hè? Kun je je ziel verkopen aan de duivel. Je krijgt, er gebeurt iets met je wat je erg graag wilde enzovoorts. Maar voor de rest van je leven ben je de macht van de Satan. Dat is dat verhaal. Maar het kan natuurlijk nooit om de doodeenvoudige reden dat waar wij kinderen God zijn geworden en waar wij onze lichamen, onze levens gesteld hebben tot levend, heilig, God wel behagelijk offer, daar kan ons wat dat betreft niks over komen. En wat anderen dan wel vinden en of men de verschijnselen die men waarneemt verklaren kan enzovoorts, ja, dat heeft er toch niks mee te maken. We zijn in de hand des Heren, dat is het verhaal. En alle dingen zijn voor ons rein. En of de wetenschap nou kan verklaren hoe bepaalde dingen plaatsvinden, hoe ze tot stand komen, dat is toch zeker niet bepalend voor of wij voor rein staan voor God of niet. Dat zou toch wel al te dwaas zijn. Kortom, waar het om gaat is precies wat hier staat. Wij weten en zijn ervan verzekerd, als het goed is, zo hoort het te zijn, dat geen ding onrein is in zichzelf. En voor zover wij ze als onrein beschouwen, zijn ze op die grond onrein. Dat kan niet missen, want als wij deel hebben aan dingen die wij onrein beschouwen zelf, verontreinigt dat vanzelfsprekend ons geweten. Dat is het verhaal. Maar wat de schrift zegt is, er is geen ding onrein in zichzelf. En als er toch wat mis is, ligt het niet aan het ding als zodanig, maar ligt het aan onszelf. En in het algemeen, waar het over deze geestelijke dingen gaat, gaat het inderdaad om ons geweten. Dat is waar het om gaat, hè? Om ons denken. Het hangt er maar vanaf hoe wij tegenover deze dingen staan. Dat is ook wat hier staat. In vers 14 staat er wel heel duidelijk. Later in vers 20 wordt er nog een praktische kant van belicht. Daar staat: verbreek het werk van God niet om der spijze wil. Alle dingen zijn wel rein, maar het is kwaad de mens die met aanstoot eet. De gedachte van dit schriftgedeelte hier in Romeinen 14 is namelijk dat niets onrein is in zichzelf. En meer concreet zou je zeggen: we mogen alles eten, omdat het inderdaad niet onrein is. Alleen het kan wel wezen dat we daardoor aanstoot geven aan anderen die die dingen onrein achten. En in dat geval, zegt de schrift, niet alleen hier in Romeinen, maar later ook in de eerste Korinthebrief, is het beter om dan die dingen te laten. Dat maakt dan verder niet uit. Dus ik zeg altijd, en ik zeg het nu in publiek, en nog op een bandje ook, maar ik steek er mijn nek vooruit. Ik zeg altijd, als je dus wat rare dingen overhoop haalt, hangt dat dan niet aan de grote klok. Want dan heb je kans dat mensen er aanstoten nemen over struikelen. Over mijn woorden struikelen ze nu ook. Maar ik denk dat veel mensen voor wie dit eigenlijk bestemd is, sowieso dit toch niet horen. Dus daarom zeg ik het maar even in onze besloten kring vanavond. Maar ik meen wat ik zeg. Als wij eerlijk staan tegenover de Heer, als wij de Heer eerlijk kunnen danken voor wat hij ons geeft enzovoorts, en voor de dingen waarvan wij gebruik kunnen maken, is er niks mee mis. Dat anderen niet verzekerd zijn in de Heer dat geen ding onrein is, dat is in eerste plaats hun verantwoordelijkheid en wij nemen verder liever geen risico, wij geven liever geen aanstoot, wat maakt het ook verder uit? Maar het neemt niet weg dat de objectieve waarheid blijft, dat geen ding onrein is in zichzelf. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat wij het dus rustig, zonder enig gewetensbezwaar, ons zouden kunnen richten op dingen waarvan wij stellig overtuigd zijn dat ze van de duivel zijn. Als wij daar stellig van overtuigd zijn, zouden we dat vanzelfsprekend niet moeten doen. Dat kan alleen maar een negatieve uitwerking hebben op ons hart en op ons geweten. Maar ik zeg dat we anders tegenover de dingen staan en waar wij objectief beoordeeld zeggen, nou dat kan niet van de Heer zijn, maar ik geef geen voorbeelden. Waarom? Want dan zouden we daarover moeten gaan discussiëren. Hè? Waar we ervan, ik zal maar zeggen, die voodoo-rituelen enzovoorts, dan kun je het beste maar zo ver mogelijk vandaan blijven, want ik geef je op een briefje dat er van de duivel is. Dat doe je dus niet. Maar dat heeft ook alles met bewuste afgoderij te maken. Let wel, bewuste afgoderij. Dat zouden we dus inderdaad niet doen. Vanzelfsprekend niet. Daar is de Heer namelijk niet mee gediend. Maar ik heb het niet over bewuste dingen, ik heb het over onbewuste dingen. En wat de Bijbel ons leert, is dat we het beste deze dingen helemaal niet zouden kennen. En als we onzeker zijn van bepaalde dingen, dan blijven we er verre van. Natuurlijk blijven wij er dan verre van. Maar we zouden ons ook niet onzeker moeten laten maken door allerlei alarmerende verhalen enzovoorts van de wetenschap begrijpt het niet, dus is het van de duivel. Wat een onzin. Ja.
Het gaat hier toch over eten en over de ene dag over de andere dag achter. Dat gaat
over genezen. Niet zozeer om genezen, maar het gaat over voedsel. Maar het schijnt dat je tegenwoordig moet uitleggen dat voedsel alles van doen heeft met de gezondheid. Of niet? En als je naar de dokter gaat, wat geeft hij je dan? Iets te eten of iets te drinken. Of hij neemt de korte weg en spuit het meteen in je bloed. Maar toch, dat is hetzelfde. Dat wil zeggen, in de eerste plaats gaat het om eten en drinken. Maar eten en drinken in de Bijbel verbreedt zich al heel gauw tot alles in het leven. Want het hele maar dat is een ingewikkeld Hebreeuws verhaal wat ik u er niet bij zal vertellen. Maar waar het op neerkomt, is dat achter de gedachte van eten zit de gedachte van leven. Het praktische leven als zodanig. Want heel het praktische leven bestaat uit dingen tot ons nemen en eventueel dingen weer afscheiden. En dat bouwt ons op, of niet. Maar dat is wat ons leven is. Vandaar dat het aanzitten aan een maaltijd bijvoorbeeld in de Bijbel heel dikwijls gewoon de uitbeelding is van wedergeboorte. Als de zingende zusjes, moment, dat is lang geleden, vroeger dan, zongen van: er is plaats aan de bruiloftsmaal. Gij die wilt mag komen, gaat in de koningszaal. komt zwakken en vermoeiden, dat kon je toen nog zingen zonder bij te lachen, komt zwakken en vermoeiden, daar is plaats aan het bruiloftsmaal. Maar het lied had alleen de strekking dat men inderdaad tot geloof zou komen in de Heer Jezus Christus en dus deel zou krijgen aan het leven wat hij aanreikt. Zoals hij brood aanreikt, zoals hij ons dus noodt om tot hem te komen en deel te hebben aan zijn leven, dus aan zijn maaltijd, zijn feestmaal, zijn nieuwe verbond, want dat is het eigenlijk. En onze avondmaalsviering is daar nog steeds, als het goed is, de uitdrukking van. Goed. Bovendien zit er nog meteen aan vast, ja, ik noem de genezing omdat dat het item is zoals het nu nog tot ons komt, hè. Men schrijft dus vanuit christelijke kring boeken over welke geneeswijze wij wel mogen toepassen en welke niet. Want andere vormen van occultisme die schijnen in Nederland niet, in ieder geval niet zo populair te zijn, laat ik het zo zeggen dan. Er wordt eraan gewerkt, heb ik begrepen. Maar vermoedelijk heb ik het ook begrepen uit diezelfde literatuur, dus dan zet ik er meteen weer een vraagteken achter. He, of dat wel zo is. Zal ik u eens wat anders zeggen? Ik zou van New Age niks geweten hebben als ik er niet een evangelisch boek over gelezen had. En achteraf denk ik, had ik er maar niks van geweten. Nou ja, in mijn positie misschien toch wel nuttig om er iets van te weten, maar in het algemeen, je kunt er maar beter niks van weten, toch? Het is toch zo? Nou, zo zijn er nog wel een paar zaken die ik niet zou geweten hebben, waren ze mij niet verboden. Ja, want ik zeg het nu wat scherp, maar zo bedoel ik het niet. Maar was ik er niet voor gewaarschuwd geworden in christelijke literatuur? Maar waarom nou? De Bijbel waarschuwt daar niet voor. Nee, waar het hier over gaat, is inderdaad over eten en drinken. Maar laat ik er dan meteen aan toevoegen dat dat aan de ene kant verband houdt met de wet, want de wet bepaalt wat je mag eten en wat niet. Maar het is weer zo, omdat de wet ook bepaalt wat je mag doen en wat niet. Het hangt dus meteen aan elkaar. En dat was bij de Joden zo, de Joodse wet. Maar dezelfde situatie bestond net zo goed bij de heidenen. Want onder de heidenen, de Grieken van deze dagen, waarschijnlijk ook de Grieken in Rome, was het gebruikelijk om inderdaad de maaltijd, en die werd geacht in de eerste plaats uit vlees te bestaan, hetgeen ik nog niet de slechte gewoonte vind trouwens, maar goed, hè. Maar die maaltijd werd eerst geofferd aan de afgoden en dan at men een pas, zodat eten van alles van doen had met religie, met godsdienst namelijk. Vraag het maar eens na aan een mohammedaan. Vlees moet wel ritueel geslacht zijn, toch? Het wordt eerst aan de afgoden gewijd. Want ik beschouw Allah als een afgod. Toch? Ik ben hem in de Bijbel tenminste niet tegengekomen, dus ik houd maar op een afgod. Maar het moet eerst aan de afgoden gewijd worden, dan eet men ervan. En in die Griekse samenleving van toen had men in de keuken niet alleen een fornuis, maar bij wijze van spreken dan, maar ook een altaar. Want het moest eerst aan de afgoden geofferd worden. Zodat de vraag is of men wel vlees mocht kopen in het vleeshuis, want het was eerst aan de afgoden geofferd, en dan is het toch onrein volgens de schrijver van het boek. Dan is het toch onrein, nietwaar, en dan mogen wij als christenen dat dus niet eten, en omdat we het dan niet eten mogen, eten we alleen moeskruiden, maar dat staat in vers 2. Dus nou ben ik echt binnen het kader van dit hoofdstuk terechtgekomen. De een gelooft wel dat men alles eten mag, maar die zwak is, eet moeskruiden. Die zwak is, gelooft dus niet dat hij alles eten mag. En die zwak is, gelooft dus in de eerste plaats dat hij geen vlees eten mag. Waarom niet? Omdat de vlees nou eenmaal eerst aan de afgoden geofferd is. Al was het maar vanwege de rituele slachting, maar daarna in huis gebeurde het ook nog een keer aan het huisaltaar. Dat is wat er gebeurde. Maar Paulus zegt, de een gelooft dat men alles eten mag, en de ander, die zwak is, eet moeskruiden. Die gelooft dus niet dat men alles eten mag. Maar degene die gelooft dat hij alles eten mag, is dus per definitie niet de zwakke, maar de sterke. Ja, het staat hier voorzichtig, natuurlijk staat er voorzichtig, het is maar een open brief. Maar niettemin is dat wel zo. Als wij sterk zijn in het geloof, staan in het geloof zal ik maar zeggen, dan weten wij en zijn verzekerd dat geen ding onrein is in zichzelf. Wij mogen dus alles eten. Maar ik kan u adviseren niet alles te eten, want er zijn dingen die uw lichaam niet verdraagt. En als je er een beetje op let, weet je dat gauw genoeg. Toch? Maar dat heeft niks met godsdienst te maken. Dat heeft met je eigen constitutie, hoe heet zoiets, met je eigen stofwisseling. Gestel, dank u broeder, heeft met je gestel te maken. Dat, inderdaad, ja, dat is een mooi voorbeeld, hè. Meneer mag geen zoet. Nee, natuurlijk niet. Dus je weet dat, suikerziekte hebt, hè, laten we de gewone termen maar gebruiken. Er zijn bepaalde zaken die je uitdrukkelijk niet moet eten, natuurlijk, hè. Behalve onder bepaalde omstandigheden weer natuurlijk. Dan toch weer wel. Zodat je maar ziet dat je ook niet versuiker kunt zeggen dat het dan onrein is. Want soms heb je dringend nodig dan. Hè? Maar goed. Maar het is inderdaad waar het om gaat. Wie sterk is gelooft dat men alles eten mag. Let op hoe het er staat. Er staat niet wie sterk is eet alles. Maar wie sterk is gelooft dat hij alles eten mag. Dus hoeft hij het nog niet te doen. En waarom u bepaalde dingen niet zou eten? Wel, daarvan zegt Paulus, dat is niet vanwege het gestel, want dat is zijn afdeling niet. Maar hij zegt, dat is omdat anderen er aanstoot aan nemen. Maar je hoeft natuurlijk niet de hele goede gemeente bij je thuis op de maaltijd te nodigen. En als je gewoon met je eigen gezin bij elkaar bent, kun je eten wat je wil, hoor. Toch? En als je kinderen er aanstoot aan nemen, dan had je ze beter op moeten voeden. Nou, dat is natuurlijk wel ruw gezegd natuurlijk. Maar ongeveer zo bedoel ik het wel. Toch? Nee, hoe moeilijk dat ook is, zuster. Ja, goed. Nou, maar dat is waar het om gaat. Er zit dus meteen een godsdienstige aangelegenheid achter. Dat blijkt trouwens ook nog veel duidelijker in 1 Korinthe 8... Want die Corinthiërs, die van geestelijke dingen zo goed als niets begrepen, die krijgen het uitgebreide verhaal te horen van de apostel Paulus, waar hij begint met te zeggen, aangaande nu de dingen die de afgoden geofferd zijn, het vlees dus, wij weten dat wij allen tezamen kennis hebben. Wij allen tezamen, de apostel doet net alsof het geen probleem is. Het was het wel, maar ja. Wij hebben kennis. Welke kennis? Wat weten wij dan? Nou, wij weten en zijn verzekerd dat niets onrein is in zichzelf. Dat is precies dezelfde uitdrukking. Dus dit vers zou je dus moeten lezen inderdaad naast Romeinen 14. Wat was het? Romeinen 14, vers 14. Maar goed, we gaan nou in Korinthe verder. Wij weten dat we allen tezamen kennis hebben en dus dat we alles mogen eten. Maar staat er, de kennis maakt opgeblazen en de liefde sticht. Want wij geloven dat we alles eten mogen, maar daarom hoeft het nog niet. Dus je kunt je ter wille van een ander eventueel in acht nemen. En dan staat er, in vers 4, dan wordt de draad weer opgenomen. Aangaande dan het eten der dingen die de afgoden geofferd zijn, wat weten wij dan? Nou, wij weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen ander god is dan één. Hoezo afgoden? Hoezo afgoden? Wij kennen geen afgoden. Wij kennen maar één god en al die anderen die voor afgoden doorgaan, erkennen wij niet als zodanig. Heb je dat? Dit is de redenering. Zit in ons hart of in onze gedachten. Zit tussen de oortjes, moet je tegenwoordig zeggen, geloof ik, hè. Toch? En heel het verhaal dat bepaalde dingen aan de afgoden geofferd zijn, dat erkennen wij gewoon niet, want wij kennen geen afgoden. En op het moment dat wij zeggen, dit of dat mag je niet eten, want het is aan de afgoden geofferd, het heeft iets met afgoden te maken of zo, en we trekken er de consequenties van, dan betekent het dat we op hetzelfde moment diezelfde afgoden als zodanig erkennen. Is dat zo? De vraag is bijvoorbeeld, mogen wij vlees eten dat volgens de islamitische wet ritueel geslacht is? Mogen we het eten? Ja, ik ken geen Allah. Ik niet, ik ben geen Mohammedaan. Ik ken hem niet, ik ken alleen vlees. Meer niet. Vlees is vlees, heb ik nagevraagd aan mijn slager. Toch, dat is geen enkel probleem. Maakt niet uit. En als er een afgoden over is, kan ik dat alleen zo zien als ik die afgoden erken. En andersom, op het moment dat ik zeg, dit is aan de afgoden geofferd, erken ik die afgoden. Nou, ik ken ze niet, ik erken ze niet. En Paulus zegt, ze zijn er niet. Ja, ze zijn er, ze bestaan wel hoor. Natuurlijk bestaan ze wel. Maar wij negeren ze. Ze dienen geen rol te spelen in ons leven, wij negeren ze gewoon. En dus staat er, wij weten dat een afgod niets is en niets is niets. Nul. Rekenen wij niet mee. Ik herinner mij, gek dat ik me dat herinner, want van school herinner ik mij niks, zoals u wel eens gemerkt zult hebben. Behalve van de zonderschool dan natuurlijk. Maar wij leerden op school bijvoorbeeld dat zending bedreven werd onder de... hoe noemden ze dat toen? Nou goed. Zending bedreven werd bijvoorbeeld in de binnenlanden, want er bestond toen nog de binnenlanden van Afrika, zal ik maar zeggen. Want die mensen die waren allemaal bang voor boze geesten. En via zending werd hen dan geleerd dat ze, die boze geesten dan niet bestonden. Dat is me bij me blijven hangen, omdat ik meende dat ze wel bestonden. Ze staan nou eenmaal in de Bijbel. Dus ik dacht, dit is een dwaalleer, dacht ik toen, hè, meteen, hè. Ik was 11 jaar of zo. Maar goed, ik denk, dat kan niet natuurlijk, hè. Bij nader inzien, achteraf, denk ik, nou, het is zo dom nog niet eigenlijk om het zo te stellen. Ze zijn er wel, maar wij erkennen ze niet. En waar wij machten niet erkennen, hebben die machten geen vat op ons. Als wij Nederlanders nu vandaag afspreken dat we voortaan ons van alle verkeersregels niets meer aantrekken, dan zullen velen van ons dat niet overleven of zo. Maar de overheid met al zijn politie, die kan daar helemaal geen fluit aan doen. Niets. Die macht is dan zoek. Gewoon. Dus wij dat niet meer herkennen. Gewoon. We herkennen die macht niet, we herkennen de overheid niet. Dan heet het burgerlijke ongehoorzaamheid en dan is het weliswaar niet toegestaan, maar er zal ook niemand wat aan doen, want het is gewoon onbegonnen werk, dat kan helemaal niet. Nou, dat is waar het om gaat. Wij erkennen deze machten dus ook niet, en op het moment dat we ze niet erkennen, hebben we er ook niks meer mee te maken. Ze zijn er wel, maar ze zouden geen rol in onze gedachten spelen. Dat is wat de schrift ons leert. En we hebben vorige keren bij gelegenheid al gezien, en we zullen zulke schriftplaatsen nog wel meer tegenkomen, dat wij weliswaar bij gelegenheid tegen de duivel oplopen, ermee te maken krijgen of zo, maar de enige manier om dat te overleven, om te overwinnen, zal ik maar zeggen, is niet door die duivel te bestrijden, maar gewoon trouw te zijn en te blijven aan de Heer. Dat is waar het altijd om gaat. En of de duivel ons nou aanvalt of niet, of we omringd worden door demonen of niet, heeft er niets mee te maken. Wij zouden trouw blijven aan de Heer en Hij zou voor ons zorgen. Dat is glasharde Bijbelse waarheid. Wat zouden we doen om de duivel te bestrijden? Wreekt u zelf in die beminde en geeft de duivel geen plaats. Zo staat het er ongeveer, meen ik. Zo in één keer. En voor wat betreft de listige omleidingen des duivels, wij zouden gewoon onze geestelijke wapenrusting aan hebben. Helm der zaligheid, schild des geloofs en hoe het allemaal maar heten mag. De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes enzovoorts. Er verandert gewoon niks. Wij blijven gewoon trouw aan de Heer. Wij blijven staan waar we staan, in de zekerheid van de dingen die we in Christus ontvangen hebben. En we zijn wat dat betreft verder onkwetsbaar. Dat wil niet zeggen dat hij niet tekeer gaat. Maar we rekenen gewoon niet met hem, wij negeren hem. Daarom heb ik het liever over de Zwarte Piet of zo, maar af en toe moet je uitleggen wie dat is natuurlijk. We nemen hem niet zo serieus. Begrijp je me goed? We nemen hem wel serieus, maar daarom negeren we hem juist. Als je bang bent dat de mensen je aanspreken, moet je ze vooral niet aankijken. Laat ik u dat nou eens leren. Toch? Als je met de duivel niks te maken wil hebben, dan moet je hem niet aankijken, moet je hem zeker niet gaan zoeken. En op het moment dat je actief bezig bent de duivel te bestrijden, stel dat dat kon, ik geloof er niet in, maar stel dat het met kon, dat het kon, ben je meteen zijn prooi. Want waar het om gaat, waar het de duivel om gaat, is dat we alles dienen, alles doen, behalve de Heer dienen. Dus zolang we bezig zijn spoken te verjagen, zal ik maar zeggen, en demonen te, hoe heet het, geestdrijverij heet zoiets, plechtig enzovoorts, dan zijn we precies met de goede dingen bezig in de ogen van Satan. Dan vechten we tegen hem. Het is nergens voor nodig, dient tot niks, maar het houdt ons bezig. Zodat we inderdaad zijn dienstknechten zijn in de praktijk in plaats van dienstknechten van de Heer. Dat is waar het om gaat. En dat staat hier ook. Er staat over het offervlees, er staat in vers 4 van 1 Korinthe 8, aangaande dan het eten der dingen die de afgoden geofferd zijn, wij weten dat een afgod niets is in de wereld. Let erop dat er niet bij staat welke dingen dan meteen aan de afgoden gewijd zijn, want het maakt dus niks uit, hoeven wij niet te weten. Ik ken iemand die gebruikte altijd bepaalde medicijnen. Die kwam erachter dat het uit Elburg kwam. En dus van dokter Vogel, dat gaf nog niks, want dat staat er altijd gewoon op. Maar toen werd ontdekt dat de man Jehovah-getuige was of zo. Of was geweest, weet ik veel. Ik heb het ook maar van een ander. Maar goed, en toen was het ineens niet goed. Toen was het ineens van de duivel. Alsof het maar het spul daarmee verandert. En zolang je de Heer ervoor... Nou, ik denk wel eens, maar dat schijnt ook niet te kloppen. Maar ik zeg altijd, als het van de duivel is, dat is des te beter. Wij danken er de Heer voor. Hè? Toch? Vind je het niet mooi? Als je dan de duivel zou bestrijden, zonder dat je wat van de duivel... Nou en? Je neemt geen risico, je bedankt er de Heer voor. Zal die dan boos wezen? Niet de Heer, de duivel, uiteraard. Ja, dat doet me wel genoegen. Zo zit dat gewoon. U kent toch de uitdrukking, waarom moet de duivel altijd de goede muziek hebben, of kennen u die niet? Komt het ook alleen maar uit de muziekwereld. Toch? Maar zo is het nou eenmaal. En dat is wat hier staat, en wat ook in Romeinen stond overigens. Hè. Er is niks verkeerd, niks onrein wanneer het met dankzegging genomen wordt. Maar daar kom ik zo nog op. Hier in 1 Korinthe 8 staat gewoon dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen ander god is dan één. Dat is wat wij weten, vers 4. Dat is niet de beschrijving van objectieve waarheid, dat heeft er ook niks mee te maken, maar het is wat wij weten, omdat het is wat wij geloven. Wij geloven maar in één god, wij vertrouwen maar op één god, en al die anderen die kunnen ons gestolen worden natuurlijk, maar als ze ons brengen zitten we er ook niet mee. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is wat we weten, dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen ander god is dan één. En dan vers 5, want hoewel er ook zijn die goden genaamd worden, nochtans, vers 6, nochtans hebben wij maar één god. Maar goden zijn alleen goden als ze als goden aangeduid worden, als ze goden genaamd worden. Want in werkelijkheid staat er geloof ik ook bij hier, in vers, even kijken, ik kan het zo gauw niet vinden, dat de afgoden in feite gewoon demonen zijn, hè? Staat er, de duivelen of de demonen. Ik dacht dat het hier stond, maar ik zie het zo gauw niet staan. Maar waar het om gaat is inderdaad dat die goden pas goden zijn als we ze als zodanig erkennen. En dat doen wij niet, daar komt het maar op neer. En verder, demonen zijn inderdaad... Of de afgoden zijn volgens de schrift inderdaad demonen. Of nou hier staat of in 1 Korinthe 10, ik kan het zo gauw niet vinden. 10 is het zeker, hè? 10 vers 20. Nou, misschien kom ik daar zo nog even op dan. Maar het zijn gewoon demonen, let op hoe ik het zeg. Het zijn gewoon demonen, niet omdat ze zo gewoon zijn, maar gewoon om ze geen eer te geven die hen toch niet toekomt, hè. Het zijn maar gewoon demonen, en ik heb je andere gelegenheid wel eens uitgelegd, dat demonen naar Bijbelse begrippen de laagste, maar dan ook veruit, de laagste geestelijke wezens zijn die er zijn. En dus, objectief bezien, verre van goden. Maar omdat ze inderdaad geen zichtbaar, geen stoffelijk lichaam hebben, beschouwen we ze als hoger dan de mens en worden ze meteen als goden aangeduid. Bovendien, maar dat hoef ik u eigenlijk allemaal nou niet te vertellen, daar waar een mens een god uitvindt in zijn gedachten en die god gaat dienen, zal ongetwijfeld na verloop van tijd zo'n demon, zo'n duivel of hoe het dan maar heet, de plaats van die zelfbedachte god innemen. En hoezeer het dan ook zelf bedacht is, in feite is er dan wel degelijk sprake van een zeer reële, maar ontastelijke meestal, maar een zeer reële afgod. Maar wij kennen hem niet. We rekenen daar niet mee. Wij doen daar ook niks tegen, wij doen er niks mee. Wij negeren dat volkomen, dat is de gang van zaken. Zo hoort het voor een gelovige, want wij geloven er niet in. Dat wil zeggen, we geloven dat ze bestaan. Maar dat is een ander verhaal. Maar wij hebben er niets mee te maken, ze spelen geen rol in onze gedachten. Bovendien, wij worden geacht deel uit te maken van een nieuwe schepping. En in de nieuwe schepping zijn deze lui er niet meer. Toch? Nou. Dus, hoewel er ook zijn die goden genaamd worden, vers 5, het zij in de hemel, het zij op de aarde, want Paulus gaat het niet uitleggen, dat doen anderen wel, denk ik altijd maar, weet je wel, maar niet in de Bijbel, hoor. Maar legt het niet uit. En dan zegt hij vers 6, nochtans hebben wij één God, de Vader, uit welke alle dingen zijn, en wij tot hem, en wij hebben maar één Heere, Jezus Christus, door welke alle dingen zijn, en wij door hem. Daar leven we uit. Niettemin staat er meteen achter, doch in allen is die kennis niet. Maar sommigen, met een gewoonte, helaas vertaald met geweten, ligt dicht in de buurt overigens, maar sommigen met een gewoonte des afgods, tot nog toe, dat wil zeggen, ze waren gewoon de afgoden te dienen, totdat ze tot geloof in de Heer Jezus Christus kwamen. Die hebben daar moeite mee, uiteraard. Want die zijn van de afgoden bekeerd om de levende God te dienen, en eten dus meteen geen vlees meer, wat aan de afgoden geofferd is. Die afgoden die ze tot dan toe in ieder geval altijd erkend hadden. En de overstap maken van afgoden kennen en dienen tot het volkomen negeren van afgoden is inderdaad een moeilijke geestelijke oefening, om zo te zeggen. Dat gaat niet van de ene dag op de andere dag. En dat is maar waar het om gaat, hè. Bovendien moet ik u zeggen dat wat wij dikwijls aanzien voor geweten is in de praktijk precies dit wat hier staat, namelijk een gewoonte. Want het zal blijken dat wat wij aanzien voor geweten inderdaad voor ieder van ons verschillend is, afhankelijk van het milieu waaruit wij komen, afhankelijk van de wijze waarop wij opgevoed zijn, de kringen waarin wij opgevoed zijn, enzovoorts. Toch? Maar dat heeft te maken met een levenswijze die men gehad heeft, waar men misschien van verlost is, maar waar men zich in gedachten niet volkomen los van kan maken. En dan is men inderdaad kwetsbaar, dan is men zwak, dat heet zwak. En wij die sterk zijn, Romeinen 14, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen. Dat is de gedachte. Niettemin is dat zo, omdat wij juist sterk zijn. En afgoden kennen wij dus niet. Doch in allen is deze kennis niet, maar sommigen met een gewoonte of geweten des afgods tot nog toe eten iets dat de afgoden geofferd is en hun geweten zwak zijnde, let op wat er staat, hun geweten zwak zijnde wordt bevlekt. Maar dat is een kwestie van een zwak geloof. Een geloof dat niet geoefend is, zal ik maar zeggen. Geloof dat deze dingen in de praktijk nog niet geleerd heeft. En dan staat er, de spijzen nu maakt ons goden niet aangenaam. Dat wil zeggen dat wij alle dingen eten, dat maakt ons goden niet aangenaam. Dat wij inderdaad vlees eten wat aan de afgoden geofferd is, maakt ons niet aangenaam voor God. Als we het laten ook niet trouwens, tenzij dan dat we het laten voor het goede doel. Dat wil zeggen, om de broeder of zuster inderdaad geen aanstoot te geven bij gelegenheid. Dat is waar het om gaat. En dat zal bepalend zijn, want dat heb ik u vorige keer ook voorgehouden, dat zal bepalend zijn voor ons leven. Is het tot eer van de Heer of niet? Is de gemeente ermee gediend of niet? Dat is waar het om gaat. En daar zouden we inderdaad rekening mee houden. Al moet ik u er meteen bij zeggen, dat als wij, ja, hoe moet ik dat dan netjes zeggen? Als door bepaalde publicaties ineens bepaalde dingen die wij vroeger allemaal mochten, ineens niet meer mogen, omdat iemand ze niet begrijpt en zegt dat ze dan dus van de duivel zijn, dan ga ik, dat meen ik echt, ga geen meter achteruit. Want wat daar gebeurt is niet de opbouw van geloof, maar de afbraak van geloof. Daar wordt een sterk geloof juist zwak gemaakt. Dat is wat er gebeurt. En daar geef ik geen meter aan toe, daar hou ik ook niet rekening mee. Integendeel ben ik geneigd te zeggen. Ik zeg het nu wel erg cru misschien, maar dat is nou eenmaal zo. Het veroverde gebied, zal ik maar zeggen, dat geven wij niet prijs. De bedoeling is namelijk dat degenen die zwak zijn, sterk zouden worden. Zodat we eventueel inderdaad bepaalde dingen laten terwille van de zwakke broeder of zuster, maar we maken waarschijnlijk ook, hopelijk ook, van de gelegenheid gebruik om erop te wijzen dat het inderdaad zwakheid is. En dat is maar waar het om gaat. Nou, beter kan ik het niet zeggen. Maar ik waarschuw u dat u zich niet iets laat ontnemen wat we inderdaad in Christus ontvangen hebben. Dat is waar het om gaat. Het lijkt me natuurlijk duidelijk, als je bijvoorbeeld als zendeling terechtkomt, te midden van een volk wat leeft volgens allerlei, laten we zeggen, demonische gebruiken enzovoorts, dat je daar niet aan meedoet. Doordat je te gast bent in een gezin waarin inderdaad de afgoden gediend worden, waar bij wijze van spreken dan inderdaad het vlees aan de afgoden geofferd is en je zal daar mee eten, dan doe je dat niet. Uiteraard niet. Niet te willen van jezelf, te willen van die mensen om aan te geven dat je daar niet mee te maken wil hebben. En als je, want op het moment dat je zou zeggen, ja, maar dat mag ik ook, want het is verder geen probleem. Ja, daar valt alle verschil weg. Daar wordt alle reden ook, alle basis weg onder de eventuele prediking enzovoorts. Hè. Als wij niet anders zijn dan die mensen, ook niet anders leven dan die mensen aan wie we het evangelie willen brengen, wat voor boodschap hebben we dan? Toch? Maar het heeft te maken met het denken. Daarmee alleen en verder niks. En dat is wat hier in dit hoofdstuk uiteengezet wordt. Wij mogen alles eten, wij zouden ook heel bewust geloven dat we alles zouden eten, alles mogen, maar dat wil niet zeggen dat we het ook allemaal zouden eten of allemaal zouden doen, want dat hangt van andere omstandigheden af. Maar staat los van ons geloof feitelijk. Maar het heeft wel te maken met onze dienst aan de Heer. Dat is ook wat in het laatste deel van dit hoofdstuk staat. Ik lees het verder niet met u. Dat kunt u zelf ook doen als u die dingen serieus neemt. Dat is nauwelijks genoeg. Als ik om de spijzen mijn broeder zal ergeren, dan zal ik in de eeuwigheid geen vlees meer eten, zegt de apostel. Zo zit het nou eenmaal. Daarna vinden we dezelfde gedachte ook in hoofdstuk 10. 1 Korinthe 10. Na een lange inleiding met als voorbeeld het avondmaal, maar dat ga ik nou even aan voorbij. Er staat in vers, oh in 20 stond dat, hè? Die zou ik even noemen, ja. Vers 19, wat zeg ik dan, dat een afgod iets is, of dat het afgodenoffer iets is? Nee, dat zegt hij niet, is niks. Maar wat hij zegt is dat hetgeen de heidenen offeren, zij de demonen offeren, en hier vind je dus het woord demonen ter aanduiding van afgoden, dat vinden die afgoden niet zo prettig om zo genoemd te worden, maar niet meer zijn ze niet. Dus hetgeen de heiden offeren, offeren zij de demonen en niet aan God. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Maar het heeft te maken met het denken, uiteraard. Hè? En de gedachte hier in dit schriftgedeelte is dat men maar één kan dienen, namelijk of de Heer of inderdaad afgoden. Daar komt het in de praktijk op neer. Maar goed, vers 23 zegt dan uitdrukkelijk, alle dingen zijn mij geoorloofd. Ik heb het vorige keer ook gelezen, meen ik. In het bijzonder dan uit hoofdstuk, wat was het, 1 Korinthe 6 al. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn nog niet nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten nog niet, is de gedachte. Dat wil zeggen, alle dingen zijn geoorloofd. Of we ze begrijpen of niet, heeft er niks mee te maken. Of ze occult zijn of niet, of de duivel er iets mee te maken heeft of niet, heeft er niks mee te maken. Alle dingen zijn ons geoorloofd, want we zijn verzekerd dat niets onrein is in zichzelf. En dat staat ook in vers 25. Eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende, om des gewetens wil, staat er. Op het moment dat je gaat vragen, is dat aan de afgoden of het of niet, dan reken je ermee. Je zou er niet mee rekenen. Op het moment dat je dat vraagt, erken je ze als zodanig. Dan krijg je dus fundamenteel al problemen. Dus staat er, eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende, om des gewetens wil. Want de aarde is des Heren en al wat daarin is, staat erachter hem, en de volheid derzelfde, enzovoorts. Dat is maar waar het om gaat. En wanneer wij, om wat voor reden dan ook, toch menen dingen te laten, ter wille van broeder of zuster, dan zou het ook zijn om het geweten, maar niet eens ons geweten, want we zouden er geen last van hebben, hopelijk. Dat mag ik aannemen als we sterk zijn, maar ter wille van het geweten van een ander. En dat is wat er staat. In bijzonder in vers 29 dan, hè. Ik zeg om het geweten, maar niet van uzelf, maar des anderen, enzovoorts. Dus hoe dan ook, de uitdrukking hier in vers 25 zegt ongeveer wat ik daar straks nogal nadrukkelijk naar voren bracht. Als u dan toch dingen doet waarvan u weet dat ze niet algemeen geaccepteerd zijn of zo, maar met volle overtuiging zegt hij, er is niks aan de hand. Ik ben gelovig, mij gebeurt niks. Dan zei ik u, wel, hangt het dan niet aan de grote klok? Dan kan niemand erover struikelen. Dat is de bedoeling, toch? En dat is wat hier staat. Niets ondervragen. Je moet die dingen helemaal niet weten. Die aan de grote klok hangen, heeft de ander helemaal niets mee te maken. Dat is waar het om gaat. Zie? En onze zorg zou niet zijn of we misschien met de duivel in aanraking komen. Onze zorg zou zijn voor onze zwakke broeders en zusters. Dat is vooral, want de bedoeling is dat zij opgebouwd zouden worden en sterker zouden worden. En nogmaals, dat is de reden waarom ik nogal tekeer ga tegen publicaties zoals ze die net noemde. Ze doen precies het tegenovergestelde. Ze maken de gelovigen zwak. En ze geven de duivel eer. En dat is precies wat niet zou moeten. Daarom, niets ondervragende is de bedoeling. Nou goed, we vinden uitspraken van die strekking trouwens daarna ook geschreven aan Timotheus. In 1 Timotheus 4. Doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden, die duren al bijna 2000 jaar overigens hoor, maar dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Dat wil nog niet meteen zeggen dat ze echt ongelovig worden, maar het wil wel zeggen dat ze niet meer sterk zijn in het geloof en dus zwak zijn. Of zwak gemaakt worden. Zullen afvallen van het geloof, wat doen ze dan? Wel, ze begeven zich tot verleidende geesten, begrijp je me goed? De verleidende geesten begeven zich niet tot hen, dat staat er ook niet. Zij begeven zichzelf tot verleidelijke geesten. Het initiatief gaat van deze mensen zelf uit. En als u niet weet wat verleidende geesten zijn, staat er voor de gelegenheid even achter. Want de apostel wil er eigenlijk niet te veel over zeggen, maar hij zegt, nou ja, dat zijn, gaat om leringen, waardoor men verleid wordt uiteraard. Leringen der demonen. Diezelfde lui die volgens 1 Korinthe ook bekend staan als afgoden. Toch? Het zijn diezelfde demonen die dat doen. Dat wil zeggen dat hier staat, begrijp je goed wat hier staat, hier staat niet dat gelovigen buiten hun willen, buiten hun weten, vanwege onkunde of bij gebrek aan wetenschappelijke kennis in handen vallen van kwakzalvers of hoe dat allemaal maar heten mag, dat staat er niet. Er staat dat gelovigen dit inderdaad zoeken en dan vervolgens verleid worden. En waaruit bestaat die verleiding, dat staat erachter. Het resultaat is namelijk, wat die duivelen of verleidende geesten doen, is vers 3. Zij verbieden te huwelijken, wat een heel nette term is, veel netter dan de gedachte als zodanig. Maar de gedachte is gewoon dat geslachtsgemeenschap verboden zou worden. Daar komt het op neer. Dat heet dan netjes in de Statenvertaling, verbiedende te huwelijken. Nou kom er eens om, in christelijk Nederland. Dat mag toch eigenlijk helemaal niet, dit huwelijken. Nou ja, alleen om kinderen te verwekken en die moeten er zijn, anders sterft de kerk uit. Nee ja, dat was enige tientallen jaren geleden zo hoor. Hoe dat nu is, weet ik toch niet. Hoe zou ik het weten? Dat weet ik toch niet. Maar dan moet je kinderen krijgen om tot meerdere eer en glorie van de kerk. Niet waar? Dat is het hele verhaal ongeveer. En dan mocht het. Het moest natuurlijk wel. Dan sterft de mens sowieso uit. Dus dat kun je niet ontkennen. Maar het is eigenlijk zonde. En zelfs ongelovigen hebben het idee dat de verboden vrucht waarvan Adam at, dan wel Eva, dat het niks anders is dan geslachtsgemeenschap. Dat heet nog altijd zo trouwens. Zelfs spreekwoordelijk verboden vruchten. Of niet? Zeg ik nou iets geks? Hebben jullie dat nog niet gemerkt? Want het is een tamelijk naïeve gedachte te denken dat het een appel of een peer was. Dat schijnt naïef te zijn, want iedereen weet wat het werkelijk was. Namelijk. Ja, een vrucht natuurlijk, ja. Dus de vrucht van de boom, de kennis is goeds en dus kwaads en wat voor vrucht het was, weet ik niet. Maar men vindt het te gemakkelijk om te zeggen, het is alleen maar een vrucht. Hè? En dan moet ik erbij zeggen, het was ook wat meer dan dat alleen. Maar als je dan gaat vragen, wat is de betekenis daarvan? Dan zegt men, nou ja, het is een eufemisme voor geslachtsgemeenschap, maar dat mag je niet zo in het publiek zeggen. Dus het blijft gewoon de verboden vrucht. Maak me sterk dat je een beetje een fatsoenlijk woordenboek hebt, dat je onder de term vrucht of verboden vrucht inderdaad deze verklaring vindt. Maar waarmee ik maar zeggen wil, dat eigenlijk de gemeenschap zonde is, daar komt het op neer, is in de gedachten van velen zo, het is eigenlijk zonde, maar ja, Gelukkig dat het nodig is. Gelukkig dat het nodig is om het menselijk leven in stand te houden. Laten we het zo zeggen dan. Niet te veel natuurlijk, want de aarde wordt overvol. Dus niet meer dan 2 of 3 enzovoorts. Dus we hoeven niet zo vaak te zondigen. Dat is ongeveer. Dat is nou eenmaal zo. Dat is zoals velen erover denken. Toch? Ja, u zit me nou aan te kijken van waar haalt hij het vandaan. Maar het is toch zo of niet? Ja, ik weet wel dat we afgesproken hadden dat we daar niet over zouden praten. Maar zo is het. Nou, waar komt die leer vandaan? Dat het zonde zou zijn en dus niet zou mogen? Staat hier. Er komt van verleidende geesten, namelijk het zijn leringen der demonen. Die verbieden namelijk te huwelijken en zij gebieden van spijzen te onthouden. Bepaalde spijzen natuurlijk, niet alle, want anders dan sterft de mens natuurlijk. Hè? Maar van bepaalde spijzen te onthouden die God geschapen heeft. Kijk, merk u nou dat de apostel er niet bij zegt over welke spijzen het gaat? Dan hebben we dat probleem in ieder geval niet. Hè? Maar het zijn natuurlijk bepaalde spijzen die dan niet mogen. Van bepaalde spijzen te onthouden die God geschapen heeft. En begrijp je me goed, kruiden zijn nog altijd spijzen. Dat heb ik vanmiddag gegeten, spinazie, doppertjes, boontjes. Wat was er nog meer bij, Ab? Ik weet niet meer. Maar dan kan je net zo goed drogen en een beetje malen. En dan zijn het kruiden, niet dan? Zelfs andijvie moet toch ergens goed voor zijn. Ik bedoel, of het nou officieel als medisch te boek staat en je vergoeding krijgt van het ziekenfonds. Of je moet het gewoon in de supermarkt kopen of op de markt. Dat maakt toch ook niks uit? Toch? Of had u gedacht dat het wat anders was? Dat in de natuur dat verschil bestaat tussen geneeskrachtige kruiden en groenten? Dat geloof je zelf niet? Maar wel. Dat verschil bestaat niet, dus met het etiketje wat je erop plakt. Het is in hoge mate bepalend voor de verkoopwaarde, maar daar gaat het nou niet over. He? Maar goed, er staat hier dat het leringen der demonen zijn, afgoden dus, die ons inderdaad gebieden eventueel van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft. Die God geschapen heeft, let op, die van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, tot nuttiging, opdat we ze zouden nuttigen uiteraard, tot nuttiging, met dankzegging, voor de gelovigen, want voor de wereld maakt het natuurlijk niks uit. De wereld zal toch sterven, dat maakt niet uit. Het gaat over de gelovigen alleen, natuurlijk. God heeft het geschapen tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen, namelijk voor degenen die de waarheid hebben bekend. En de waarheid is dat er maar één God is en de rest is namaak. De rest geeft zich voor God uit. En dan mag je nog blij zijn als het demonen zijn, want er lopen heel wat mensen rond ook die zich voor God uitgeven. Nee, weinigen die het rechtstreeks zo zeggen, maar velen die zich wel zo gedragen en die op dezelfde grond macht over ons uitoefenen en zich verbeelden te moeten zeggen wat wij moeten laten of wat gevaarlijk voor ons is enzovoorts. Alsof we kleine kinderen zijn. Maar wij zouden sterk zijn in geloof als kinderen gods, opgroeien tot zonen gods enzovoorts. En dus weten in de eerste plaats dat deze dingen inderdaad niet verboden zijn, integendeel. En een interessante zaak is dat het wijden van voedsel aan de afgoden natuurlijk voortkomt uit de gedachte dat de maaltijd nu eenmaal de uitdrukking is van heel het leven. En eigenlijk is het zo dat waar men het voedsel aan de afgoden of het wijdt men zijn hele leven dus aan de afgoden. En de voor de hand liggende manier om van die gedachtegang af te komen, om daar los van te komen, is de eenvoudige bijbelse, gebruik om voor het eten, God niet daarna uiteraard, door het tamelijk zinloos, meen ik, maar om voor het eten God te danken voor wat hij geeft, voor de maaltijd. Al moet ik erbij zeggen dat ik persoonlijk geneigd ben de Heer meer te danken voor alles wat hij ons tussen de maaltijden door ook nog geeft. Namelijk heel ons leven, elk moment van de dag. Maar niettemin het gebruik, het bijbelse gebruik is te danken voor de maaltijd. Omdat de maaltijd een uitdrukking is van het leven. Dat is punt 1. En het andere punt is natuurlijk dat waar wij God ervoor dankzeggen, kan niemand er ons voor of om veroordelen. En dat is de gang van zaken. Niet als ritueel of iets dergelijks, maar gewoon als een concrete aangelegenheid. Alles wat wij tot ons nemen in ons leven, en ik bedoel dus nou niet alleen voedsel, maar alles wat wij tot ons nemen, wat deel wordt van ons leven, zal ik maar zeggen. Alles wat wij tot ons nemen, aanvaarden wij inderdaad uit de hand van God. En de maaltijd is een goede gelegenheid om dat inderdaad ook uit te drukken. Waarna de discussie ontstaat over voor welke dingen, welke maaltijd moet je dan wel de Heer danken? Moet het ook voor de afternoon tea of zo, hè? Het is altijd een beetje moeilijk. Ik heb in Engeland wel eens christelijke conferentie meegemaakt. Dan kreeg je op zondagmiddag, dat was niet de maaltijd, maar een tafels vol met van de zoete spullen allemaal, weet je, tafels vol. Aankomen dat je dat deed, hè. En dan moest er nog, natuurlijk, daar vonden ze dat er voor gedankt moest worden. Ja, waarom ook niet, ja. En dan werd er gedankt voor dat de Heer voorzag in onze bodily needs. Dat ging, vond ik een aardige uitdrukking. Bodily needs, lichamelijke behoeften. Voor gebak, vind je dat niet aardig? Hè? Dat de Heer zorgde voor onze lichamelijke noden. Voor gebak. Weet je, van die kleine broodjes volgestopt met slagroom. Scones heette dat, geloof ik. Verschrikkelijk. Maar goed, erg lekker. Maar hoe ver dat gaat, weet ik niet. Het gaat maar om het beginsel dat wij de Heer danken voor alles. En of het dan van dokter Vogel komt en of het dan een gelovige is, ja, sorry. Toch, wat maakt dat nou uit? En als iemand kans ziet je van een kwaal, lichamelijke kwaal af te helpen, je dankt er toch de Heer voor? Of niet? Als je niet zeker bent van dit soort dingen, doe dat dan altijd. Dank je de Heer voor. Dat is de gang van zaken. Net zo goed als dat ik zeg, het is niet de bedoeling dat we elke dag onze zonde beleiden. De bedoeling is dat we leven vanuit de vergeving van zonde. Wat doen we dus? Voor alle zekerheid. Om geen problemen te krijgen. Wat doen we dus? Wij danken de Heer alle dagen voor de vergeving waaruit wij mogen leven. Niet dan? En ook voor de rijding, voor de rijkdom van zijn genade enzovoort. Dat is de gang van zaken. En waar de spullen vandaan komen die we hebben, weet ik veel. Rijdt u ook eens een Japanse auto? Weet u welke goden die mensen dienen? Maken ze een goed spul, broer? Nou, en? Maar ik vrees dat de afgoden daar van alles mee van doen hebben. Nou, en? Wat maakt het ons uit? Wij danken de Heer voor alles wat wij in het leven hebben. Daar gaat het om. En niemand zal ons daarvoor kunnen veroordelen, is de gedachte. Dat staat hier namelijk. Alle schepping, al die dingen zijn door God geschapen tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen uiteraard. Namelijk voor degenen die de waarheid bekend hebben. De waarheid die wij weten dat er maar één God is uit wiens genade wij gelovigen leven. En dus vers 4, want alle schepsel Gods is goed. Al zijn het ook brandnetels die geplukt zijn bij volle maan, weet je veel. Nee, dat heb ik laatst gehoord, dat mocht niet bij volle maan, mocht je niet plukken, want dat was occult. Nou ja, daar ben je mooi klaar mee met in Nederland, waarbij je nooit de maan ziet haast. Dan moet je oppassen als je gras gaat maaien, dat niet toevallig volle maan is of zo, want dan kun je de konijnen niet meer meevoeren. Nee, ja, ik steek er nou wel een beetje de gek mee natuurlijk, maar dat is toch dwaas, hè? Wat maakt het ons uit? Toch? U weet of de Heer stierf van opstond bij volle maan of niet? Of niet? En als hij wederkomt dat het bij volle maan is? Ja, voor zover ik weet wel, in ieder geval. Dat heb ik eens nagerekend. Dat moet namelijk, dat hoort gewoon zo namelijk. En soms denk ik, eigenlijk moet je alle groenten plukken bij volle maan. Maar ja, dan is de sla doorgeschoten, dus daar kan je niet op wachten. Niet waar? Bij volle maan. Volle vrucht. Er is toch niks mis mee? Als het mis is, komt dat niet door de gebeurtenis als zodanig, maar door onze gedachten. Nou goed. Dus alle schepsel Gods is goed en er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde. En hoe het dan is als het niet met dankzegging genomen is, daar heb ik geen flauw idee van, want dat is ons pakja niet. Dat maakt niet deel uit van onze wereld, van ons leven, van ons denken, van ons geloof, enzovoorts. En dus, alle schepsel Gods is goed, is niet verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde. Want het wordt geheiligd, alles wordt geheiligd, door het woord van God. Waar is dat woord van God? Het wordt geheiligd door het woord van God. Misschien komt daar het gebruik vandaan om ter gelegenheid van de maaltijd ook een stuk uit de Bijbel te lezen. Dat weet ik niet. Maar waar is het woord van God? Waar is het? In ons. Toch? En daardoor wordt alles geheiligd wat in ons komt. Het wordt geheiligd door het woord van God. en door gebed. En gebed staat dan inderdaad niet alleen voor het dankgebed natuurlijk uit vers 3 en vers 4, maar staat zeker ook in de brede betekenis voor onze afhankelijkheid van de Heer. Uit zijn genade leven wij en er is niemand die ons daarop zal oordelen, de Heer in ieder geval ook niet. En dat is maar waar het om gaat, hè. En de andere kant van het verhaal, dat kan ik nog even in twee zinnen zeggen, maar het doet verder weinig de zaken nu. Je moet maar eens opletten. Als men gaat verbieden, als men de gemeenschap gaat verbieden, en bovendien gaat verbieden in de eerste plaats om vlees te eten, weet je in welk spoor je dan rijdt? Heb ik eens geleerd uit een evangelisch boek wat ons waarschuwt. Nee, niet waar hoor. Hè? Weet je wie dat doet? Onthouding dus, en alleen vegetarisch eten. Ja, dus degenen die zwak zijn in het geloof staat hier. Maar nou in de wereld, wie zijn degenen die dat doen? En waarom doet men dat? Waarom laat men het eten van vlees? Waarom leeft men onder onthouding? En zo, waarom doet men, en eet men alleen vegetarisch? Waarom doet men dat? Nee, zie, dat weten jullie niet. Dat heb je evangelische boeken niet gelezen, maar ik dacht. Hè? Nou, als je spiritist wil worden, als je occultisme zoekt, als je in contact wil treden met afgoden, met boze geesten of wat dan ook, als je dat soort ervaringen, belevingen of wat dan ook wil ondergaan, dan is dit punt 1. Geen vlees eten, dus alleen vegetarisch, zo armoedig mogelijk overigens. Liefst dat het lichaam flink verzwakt. Dat heb ik eens nagevraagd aan meneer Fruit. U kent hem wel, hè? Nee, waar inderdaad seksuele dingen, hoe moet ik dat zeggen, genegeerd worden en geen rol meer spelen, weggedaan worden uit het leven. Heeft dat echt, sorry dat ik het zeg, want sommigen nemen dat me natuurlijk niet in dank af, maar dat heeft inderdaad een betrekkelijk negatieve uitwerking op de algemene gezondheid. En dat is wat de duivel wil, dat het lichaam verzwakt wordt, enzovoorts. Want waar het lichaam verzwakt wordt, grijpt hij zijn kans. Dat is de gang van zaken. Heb je ooit een kluizenaar gezien, of een of andere Oosterse priester of zo met een dikke buik? Dat kan niet. Het is maar één met een dikke buik, dat is Boeddha. Maar die hoort zelf niet in die categorie thuis. Maar voor de rest, inderdaad, het lichaam verwaarlozen is dan de gedachte, opdat het juist verzwakt zijnde beschikbaar zou zijn voor de mogelijkheid. Dat is wat gebeurt. Zij mochten niet vlees eten, omdat de Heer had het gewoon gezegd. Ik hoop niet dat je me kwalijk neemt dat ik de vraag andersom stel. De vraag heb ik goed verstaan, waarom mochten ze voor de zonvloed geen vlees eten? Historisch moet je zeggen, waarom mochten ze na de zonvloed ineens wel, wat ze voor die tijd niet mochten? Namelijk vlees eten. Toch? De enige verklaring die ik over heb, maar ik geloof niet dat ik hem in de Bijbel kan vinden, maar hij, ik trek de conclusie eruit. De enige verklaring die ik ervoor heb is dat inderdaad, volgens de Bijbel zelf, dit soort demonie in zeer sterke mate onder de mensheid in gebruik was. En de andere kant van het verhaal is dat vlees eten kennelijk daar een beschermende uitwerking op heeft, zal ik maar zeggen. Daarom zeg ik dat die invloed bijzonder groot was. Ik probeer het netjes te zeggen, broeder. Maar die invloed was daar ook inderdaad zo groot dat de zonen gods ingingen, de dochter des mensen. Let op hoe het ook in bedekte taal staat. Dus met andere woorden, hoeft niet meteen iedereen te weten. Maar het staat er inderdaad wel. En de gedachte is kennelijk dat het menu wordt uitgebreid als afweermiddel inderdaad tegen deze vormen van demonie. Dat is maar waar het om gaat. Zodat de kans groot is dat waar men inderdaad huwelijken verbiedt, zoals het hier staat in vers 3, en waar men bepaalde spijzen verbiedt, dan is de kans groot dat het inderdaad leerlingen der demonen zijn. Die hebben daar namelijk zelf belang bij om de mens geschikt te maken als woonplaats. Om de mens te bezetten, dat is de gedachte. Zie, er is niks christelijks aan. En of die dingen nou gebeuren uit christelijke of evangelische overwegingen of uit andere overwegingen, het resultaat is toch hetzelfde. Let maar eens op waar een mens zich vermagert. Hoe heet zoiets? Noem je eens wat. Anorexia. Goed, nou, daar hebben we weer zelfs een deftige term gebruikt, nietwaar. Ik leg hem niet uit. Maar waar een mens zichzelf vermagert, gaat hij vroeg of laat hallucineren. Toch? Of niet? Wist u dat niet?
Ja.
Dat is echt zo. Ja. En dat zijn ideale figuren die in het verleden ook gebruikt werden als priesters, priesteressen trouwens meer, overigens. Hè? Als waarzegsters enzovoorts. Want die hadden dan die geestelijke gaven met een kleine geetje, zeer klein geetje hopelijk. Hè? Maar het komt daarvan, ze conditioneerden zichzelf daartoe. Door inderdaad lichamelijk zo ver mogelijk te verzwakken en net niet dood te gaan. Dat is het verhaal. En des te meer was men geschikt voor dit soort aangelegenheden. Maar dus extreem natuurlijk, wat ik nu noem. Maar het geeft me aan, inderdaad, de gang van zaken. Wij zouden ons daar niet mee inlaten. Wij zouden namelijk van het leven genieten. Dat is inderdaad wat ons gezegd wordt. Eerlijk waar, wij zouden van het leven genieten. Maar dan wel in de bekende nederigheid, in afhankelijkheid van de Heer. En onder dankzegging dus. Want dat is de eerlijke uitdrukking van onze afhankelijkheid van Hem. Zo zouden wij leven en dat zouden we ons door niemand laten ontnemen. Daar moet ik het bij laten, want het is weer de hoogste tijd voor de pauze. Wij waren in 1 Timotheus 4... bij het gedeelte over de afval in de laatste tijden, waarbij gesproken wordt over de toenemende invloed inderdaad van verleidende geesten, dan wel leerlingen der demonen. In de eerste plaats gaat het daarbij om dat gelovigen van alles verboden zouden worden, zich van alles zouden moeten onthouden of iets dergelijks. Maar de apostel zegt, het is net andersom. Al deze dingen zijn tot nuttiging, met dankzegging, voor de gelovigen, namelijk voor degenen die de waarheid bekend hebben. En daarna volgt de uitspraak van vers 4. Want alle schepsel is goed en er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde. De uitspraak die dus overeenkomt met Romeinen 14 vers 14. In zichzelf is niets onrein. En voor zover het onrein is, komt dat omdat wij het in onze gedachten en dus in ons geloof als onrein beschouwen. En dat zouden we dus inderdaad bepaald niet moeten doen. Het aardige vind ik altijd dat vers 6 er ook achter staat. Hè? Als gij deze dingen de broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Zodat daarna heel wat lectuur afgekeurd wordt, omdat het inderdaad niet voortkomt uit een goed dienen van Jezus Christus. Dat staat hier gewoon. Glashelder. We vinden nog zulke uitspraken overigens in de brief aan Titus. Titus 1. Wat gaat over kwade beesten en luie buiken. Maar goed, over die uitdrukkingen zullen we het dan maar niet hebben. Ze heten trouwens dwaalleraars volgens het opschrift boven vers 10. Ongeregelden, ijdelsprekers, verleiders van zinnen enzovoorts. En dat over hen in dat verband staat dat Titus de mensen, de gelovigen dus, voor deze figuren zou waarschuwen op een of andere wijze. En er staat dan vanaf vers 13 van Titus 1, staat daarom bestraf hen scherpelijk opdat zij gezond mogen zijn in het geloof, wel te verstaan, en dus sterk vanzelfsprekend zijn in het geloof, en zich niet begeven tot Joodse fabelen en geboden der mensen die hen van de waarheid afkeren, dat het eventueel zelfs geboden van demonen zijn, dat hebben we zojuist gelezen in de brief aan Timotheus. En dan staat er meteen in vers 15, alle dingen zijn wel rein voor de reinen, maar de bevlekten en ongelovigen, dat wil zeggen voor de bevlekten, namelijk voor de ongelovigen, is geen ding rein, maar beide hun verstand en geweten zijn bevlekt. En dat is een heel aardige en zeer korte wijze om deze dingen naar voren te brengen. De gedachte is namelijk dat voor zover dingen onrein zijn, is dat omdat degene die ze als zodanig beschouwt onrein is. Dus als iemand ons komt vertellen, dit of dat is onrein, dan zegt hij dus, ik ben onrein. Dan zegt hij, ik heb een zwak geloof, ik heb een bevlekt geweten. Dat is wat hier staat. Zo zouden wij dat dus ook moeten interpreteren. De Bijbel zegt het gewoon zo. Dat wil zeggen, voor de bevlekten en ongelovigen is geen ding rein, maar beide hun verstand en hun geweten zijn bevlekt en dus onrein. Die onreinheid zit niet in de dingen die als onrein beschouwd worden, de onreinheid zit in de persoon in kwestie. Dat is wat hier staat. Bovendien staat in vers 15, er staat, maar de bevlekt of den bevlekten en ongelovigen. Hoe komt het dat zij bevlekt zijn, is dan de vraag. En het antwoord is natuurlijk omdat ze ongelovig zijn. Weliswaar kennelijk in een betrekkelijke betekenis, een beperkte betekenis van de term, maar niettemin staat het daar. En voor ongelovig kun je natuurlijk voor de gelegenheid invullen dat zij zwakke gelovigen zijn, want daar komt het in de praktijk op neer. Ze zullen niet 100% bevlekt zijn en dus 100% ongelovig of andersom, maar voor een deel wel. En dat is maar waar het om gaat. Het is een zwak geloof en dus zijn zij bevlekt. Het is heel eenvoudig. Waar ons geloof zwak is, zullen wij moeite hebben te aanvaarden dat ondanks de zonden die wij misschien zelfs wel dagelijks doen, wij rein staan voor God en dat we vergeving van zonden hebben ontvangen. En daaruit leven. Het is toch moeilijk dan? Als ons geloof zwak is, is het toch moeilijk om dat soort dingen vast te houden en daaruit te leven? Nou, dat is het hele punt. Als ons geloof zwak is, dan zijn wij bang, dan zijn wij kwetsbaar. Althans, dat denken wij en daarom is het zo. Dat is een goeie hoor, dat is psychologie. Hè? Wij denken dat dus het is zo. Hè? Ik denk dus, nou ja, dat is een andere kreet. Laten we die buiten beschouwing laten. Maar waar wij inderdaad zwak zijn in het geloof, zijn wij kwetsbaar. En waar wij kwetsbaar zijn, laten we ons vol van alles en nog wat waarschuwen. Toch, als u weet dat hier een of andere boze kerel hier op straat rondloopt, hier alleen in deze straat gaat u toch langs de andere kant straks de zaal verlaten, bij wijze van spreken dan, dan ga je toch een straatje om, dat is toch gewoon zo, dat zoek je dan toch niet op, dan ga je uit de weg. Maar als je sterk bent zelf, dan maakt het je niet uit, hè. Kom erop, zeg je dan, hè? Loop er iemand, nou dat mag, maar als die me niet erna komt, hè, dan pak ik hem. Maar als je zwak bent, dan moet je omlopen, dat is het verhaal. En het hele probleem van dit soort dingen, dit soort waarschuwen, dit angst voor van alles en nog wat, komt in de praktijk alleen maar voort uit zwakte. Dat is het. Ik ben ook van mening, nou ik het er toch over heb, ik kan nog wel eens wat zeggen, er zijn bepaalde kringen waar je als gelovige niet voor vol aangezien wordt, want dan moet je eerst bewijzen of je wel goed genoeg bent. Er zijn er zelfs waar je niet aan het avondmaal mag, zal ik maar zeggen. In vele groeperingen is dat zo, ik heb niet een speciale op het oog, maar dat moet allemaal geweerd worden enzovoorts. Het is niks anders dan de uitdrukking van zwakte. Men is bang. Men zegt het ook bij gelegenheid hoor. Men is bang verontreinigd te worden. Door wie? Door ons, bijvoorbeeld. Hè? Men is bang door ons verontreinigd te worden. Wat is er met die mensen mis dan? Niet dat wij dan zo rein zijn, zo bedoel ik het niet. Hè? Maar als zij dan zo goed zijn en zich tegen ons moeten beschermen, dan is dat toch alleen een uitdrukking van zwakte. En dat is maar waar het om gaat. Op het moment dat wij bang zijn voor van alles en nog wat, zijn wij zwak. En hoe banger wij zijn voor van alles en nog wat, hoe zwakker wij zijn. Dat is het verhaal. Maar wij zijn niet zwak. Wij zijn sterk, want onze kracht is inderdaad die van het woord. En dus wij weten, dat is de concrete manier om het te zeggen, of onze kracht is Christus in ons. Dat is een wat meer, hoe noemen ze dat, een mystieke manier om het te zeggen. Maar het is precies hetzelfde. Wij vertrouwen op de werking van de geest in ons. En wij zijn dus nergens bang voor. Bovendien, stel nou dat dingen echt objectief satanisch zijn enzovoort. En wij weten het niet en wij komen ermee in aanraking. Denkt u dan niet dat de Heer ons daartegen zal beschermen? Nou, dat is de manier waarop het gaat. Wij zouden ons niet bezighouden met het terrein van de tegenstander. Wij zouden ons bezighouden met de dienst aan de Heer. En wij zouden dat doen in de wetenschap dat Hij voor ons zorgt en dat niets onrein is. Want ik moet nog even verder lezen hier. Er staat namelijk, alle dingen zijn wel rein de reine, maar de bevlekten en ongelovigen, zij zijn ongelovigen dus bevlekt. En naarmate zij ongelovig zijn, zijn ze bevlekt. Voor hen is geen ding rein, maar hun verstand, dat heeft te maken met het weten, hun verstand en dus hun geweten, in het Nederlands is bijna synoniem van oorsprong deze beide woorden, hun verstand, hun denken is bevlekt, daar zitten haken en ogen aan, en dus krijgen zij last van het geweten, dat is het geval. Hè? Dus zij zijn zelf bevlekt, en daarna staat er, heel glashouden uitspraak, niet van mij, maar gewoon van de schrift, zij beleiden dat zij God kennen. Ziet u dat het niet gaat om echt ongelovigen, namelijk niet wedergeboren mensen? Het gaat om gelovigen, degene die als zodanig ook door ons erkend worden enzovoorts. Maar er bestaat, zij beleiden dat zij God kennen, maar zij verloochenen hem met de werken. Zij beleiden dat zij leven in gemeenschap met God, maar waarom zijn ze dan bang voor een demon of voor de duivel? Zij beleiden dat zij God kennen, maar zij verloochenen hen met de werken, alzo, of omdat, dat kan het ook zijn, hè, alzo zij gruwelijk zijn, en gruwelijk betekent in de Bijbel, zoek het maar na, dat kun je zelf nazoeken, gruwelijk betekent altijd afgodisch, afgodendienaars, dus. Een gruwel is namelijk een afgod. En de dingen die in de Bijbel gruwelijk genoemd worden, in de Statenvertaling bedoel ik, want andere ken ik niet, maar wat in de Bijbel, in de Statenvertaling, dus gruwelijk heet, gaat altijd over afgoden. Dus alzo zij gruwelijk zijn, want het punt is, waar men ons zo nodig moet wijzen op het werk van Satan, opdat we daar uit de buurt zouden blijven, omdat het zo gevaarlijk is, dienen zij niet de Heer, maar dienen zij in werkelijkheid deze tegenstander. Want het enige wat de tegenstander in ons kan bereiken, is dat wij ons richten op hem, hem proberen te bestrijden, dat lukt ons toch niet, toch? Maar dat we hem zouden proberen te bestrijden en daarmee dus niet eer dienen. Ons met de verkeerde dingen bezig houden. Dat zijn afleidingsmanoeuvres. Dat is waar het om gaat. Onze aandacht afleiden van de dingen waar het werkelijk om gaat. En dat maakt ons inderdaad zwak. Goed. Zij beleiden dat zij God kennen, maar zij verloochenen hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam. En ongehoorzaam, dat weet u langzamerhand, is een synoniem voor wat in vers 15 heet, ongelovig. Men kent het woord niet. Men hoort niet naar het woord. Men is gruwelijk en ongehoorzaam. De literatuur waar ik het al een paar keer over gehad heb, lees het maar na. In het algemeen komt er heel weinig in voor uit de Bijbel. Wat ons uiteengezet wordt, is inderdaad wereldse zaken. Achtergronden van bepaalde zaken enzovoort. U weet het toch, oefeningen doen. Vroeger kon je oefeningen doen. Dan kon je misschien een half uur op je hoofd gaan staan of zo. Niet dan. Tegenwoordig heet dat yoga en is het occult. Vroeger niet, wij moesten dat gewoon vroeger. Moest je dat leren, hè. Waar een goede lichaamsoefening hoorde bij de lichamelijke opvoeding van de christelijke gereformeerde school was dat enzovoorts. Het is mij nooit gelukt overigens. Nee, ik was voor mij, alle dingen stonden al op hun kop, waarom zou ik het ook nog doen, hè? Maar dat even terzijde. Maar tegenwoordig heet dat yoga, nou mag dat niet meer. Vroeger moesten wij leren zo lang mogelijk je adem inhouden. Hè? Is dat ook yoga of niet? Of heet dat weer anders, hè? Toch? Dan is het occult. Vroeger deden wij worstelpartijtjes, dat is tegenwoordig, hoe heet het tegenwoordig? Ik ben het allemaal vergeten, al die Oosterse vechtsporten enzovoort. Het is allemaal occult, weet je wel, maar dat mag niet, hè? En zo, hoezo? Is er niks mee veranderd? Zit alleen maar in het denken enzovoort. Alleen maar afleiding. Nou goed. Er staat hier gewoon, lees dan wat er staat. Er staat, zij beleiden dat zij God kennen. Degene die dit soort dingen leren dus. Hè, wees bang hiervoor, wees bang daarvoor. Hou je verre van dit en dit mag niet en dat is gevaarlijk. Zij beleiden dat zij God kennen, natuurlijk. Maar zij verloochenen hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam. Het is niet mijn woord, er staat hier. En zij zijn tot alle goed werk ongeschikt. Dus dat is sterk, tot alle goed, nee dat is zwak dus, hè? Maar goed, maar de uitdrukking, dat is een krachtige uitspraak, hè. Ze zijn tot alle goed werk ongeschikt. Met andere woorden, als men de Heer wil dienen, wil men immers goede werken doen. Weet u nog, Als men de Heer wil dienen, zou men wandelen in de werken, goede werken, welke hij voorbereid heeft. Die uit Efeze hebben we in de tijd besproken. Maar als men zo bezig is, en alleen maar angst heeft voor allerlei zaken waarvan men verder zou moeten blijven, dan is men voor alle goed werk ongeschikt. Dat kan ik niet missen. Mensen die angst hebben, die kunnen niks meer. Nee, überhaupt niet. In het extreem al helemaal niet. Angst heeft al heel gauw tot gevolg. Echte angst heeft al heel gauw tot gevolg dat men compleet verstijft. Niks meer doet. Niks meer kan zeggen. Keel blijft dicht zitten. Ken je dat verschijnsel? Totale, ja, verlamming mag ik niet zeggen. Dat gebeurt ook natuurlijk. Maar ik bedoel, totaal onvermogen. Alles staat stil. Men verliest de controle enzovoorts. Dus natuurlijk is dat extreem. Maar als u s'avonds thuis zit gewoon wat te doen en u bent bang dat er inbrekers komen of iets ergens nog enzovoort, denk u dat u zich kunt concentreren op uw werk? Er komt er niks meer van terecht. Dan moet je het huis langs of alle deuren wat dicht zitten, alles dubbel vergrendeld, het nachtslot, sleutel twee keer omdraaien, die dingen erop enzovoorts. Haak je erop, hond erachter. Hè? Moet je dicht achter de deur leggen, wordt hij tenminste wakker als die deur open gaat. Maar goed, laat maar zitten. U begrijpt toch hopelijk wat ik bedoel. Dan ben je tot niks in staat. Of zo'n oude Nederlandse, ik weet niet waar je vandaan komt, gebruiken. Mens, ik geloof dat je dat met SCH nog moet schrijven. Mens, durf te leven. Maar als je denkt dat je zwak bent, als dat tussen je oortjes zit om zo te zeggen, dan durf je niks. En dan komt er van het leven dus ook niks terecht. Dan kun je niet leven namelijk. Als een mens niet bereid is risico's te nemen, als een mens niet bereid is af en toe tegen gevaren op te lopen, tegen dingen die je niet kent, zal ik maar zeggen, als hij daartoe niet bereid is, dan leeft hij gewoon niet. Dan sluit hij zich op, isoleert zich, enzovoort. Komt allemaal voor. Maar wat wij zouden doen, is leven niet in overmoed, niet in hoogmoed, of zo, niet met verbeelding. Daar gaat het juist niet om, maar in afhankelijkheid van de Heer. Hij zou ons bewaren, hij zou ons niet begeven, hij zou ons niet verlaten. Is de wereld ook vol gevaren? Natuurlijk, die gevaren kunnen ons treffen, zullen ons waarschijnlijk ook treffen, dat is vrij zeker. Welke weten we niet, maar als we met dat soort angst daarvoor door het leven zouden gaan, komt er van ons leven inderdaad niks terecht. Zo is het nou eenmaal. En op geestelijk niveau, waar wij bang zijn voor de tegenstander, dat die op ons in zou werken, zal ik maar zeggen, daar zijn we inderdaad ongeschikt tot alle goed werk. Dat kan niet missen, want het goede werk is juist het werk in de dienst van de Heer, een werk tot opbouw van de gemeente, een werk wat juist plaatsvindt ten koste van de tegenstander. Het is een werk waarbij inderdaad onderdanen van deze tegenstander aan hem onttrokken worden en geplaatst worden in de vrijheid. Dat is waar het om gaat. En niet alleen bij de prediking van het evangelie, maar ook bij de opbouw van de gemeente als zodanig, bij het leven van de gelovigen in het algemeen. Elke groei van ons geloof is een fase meer waarin wij onttrokken worden aan de macht, de praktische macht namelijk, van de wereld, van de zonde, van de wetten, van de tegenstander in het algemeen. Dat is waar het om gaat. En dat werk, daar zouden wij ons mee bezighouden. Gewoon doorgaan. Met de Heer te dienen. En wat er ook om ons heen gebeurt, heeft er niks mee van doen. Wij zouden ons er niets van aantrekken. Nou, het enige wat we aan zouden trekken was die geestelijke wapenrusting uit Efeze 6, weet u wel. Maar er komt er gewoon op neer dat we zouden leven uit geloof. Dat is wat het is, hè, die geestelijke wapenrusting. Weten, zeker zijn van wat we in Christus ontvangen hebben. En zeker zijn ook van dat Hij inderdaad ons geeft wat we nodig hebben, dat Hij voor ons zorgt. Als dat niet meer kan, dan twijfelen we zeker aan of hij wel voor ons kan zorgen. Toch? Daar komt het dan op neer. Nou, zo kan het natuurlijk niet zijn. Maar begrijp je me goed, het is geen geestelijk hoogstandje om inderdaad te leven op deze wijze, verlost van al die zogenaamde onreine dingen, met een onbevlekt geweten. Het is geen geestelijk hoogstandje. Dat is wat eerst realiteit moet zijn in ons leven, alvorens wij werkelijk ook in de praktijk ons bezighouden met dat goede werk. Dat wil zeggen, daarin zouden wandelen. Want dat is wat hier staat. Als wij vol van angst zitten, zal ik maar zeggen, dan zijn we inderdaad tot alle goed werk ongeschikt. Dat is wat er staat. Het eerste wat wij zouden leren als gelovigen is dat wij inderdaad volmaakt gesteld zijn in Christus, dat wij bekrachtigd zijn met die kracht, die opstandingskracht van Christus, dat wij in Christus meer dan overwinnaars geworden zijn. Over wie dan? Over wat dan? Over die tegenstander uiteraard. Vanzelfsprekend, waar anders op, hè? Meer dan overwinnaars geworden zijn. En zoals iemand in de pauze zei, eigenlijk staan wij veel hoger dan die afgoden. Begrijp je me goed? Niks om hoogmoedig te zijn, niks om ons in te beroemen. Betekent ook niet dat ze bij ons niks kunnen uitrichten, want dat is weer een ander verhaal. Maar qua positie staan we inderdaad boven en staan we zelfs boven engelen. En zeker boven zoiets laags als demonen. Maar die dingen zouden wij leren. Het hangt trouwens meteen samen met waar we het volgende keer nog over moeten hebben, iets uitgebreider. Wij zijn namelijk, wij hebben ook een hogere positie dan die van de wereld als zodanig. Satan is de overste van deze wereld, maar wij maken niet deel uit van deze wereld. En voor zover God een werk in ons doet, is dat het werk waarbij hij ons verlost van de tegenwoordige wereld, ook in de praktische zin. En vooral natuurlijk in de geestelijke zin, namelijk dat ons denken ook niet meer dat denken van de wereld is enzovoorts. We nemen een hogere plaats in. Dat andere gedoe gebeurt beneden ons. Satan onder ons. Ik ken die titel. Satan onder ons, met excuses aan Lindsay. Ik zeg het erbij, dan kun je altijd het boek nog kopen. Dan heb ik het weer goed gemaakt. Satan onder ons. Satan onder ons. Ik heb altijd moeite gehad met die titel. Satan onder ons. Het is een vertaalde titel, dus ik weet nooit in hoeverre dat een speling van het lot is, of een woordspeling, of een grapje van de vertaler, vertaalsteur zal het wel wezen, vrees ik. Maar goed, niet erg. Dat is meestal zo. Maar Satan onder ons. Niet in de zin van in ons midden. Ik vrees dat dat de bedoeling van de titel van het boek was. Satan in ons midden. Zo van, pas op, want je kunt hem tegenkomen, de zwarte piet in het spel, weet je wel, je kunt hem zo treffen. Nee, Satan onder ons, dat is de zwarte piet die zo lang uit het spel gevallen ligt op de grond. Dat is het verhaal, en we lopen er gewoon overheen. Dat is het verhaal. Beneden ons. De schrift leert ons dat we zijn in Christus, in Christus gezet in de hemel, in Christus, Romeinen 8, meer dan overwinnaar enzovoorts. En over die opstanding van Christus wordt in Colossense gezegd dat hij de overheden en de machten in het openbaar heeft tentoongesteld en zo over hen heeft getriomfeerd in zijn opstanding. In die overwinning delen wij. En de prediking zou moeten zijn inderdaad dat wij weliswaar weten dat Satan om ons heen, om zo te zeggen, en misschien in ons midden, wel degelijk tekeer gaat en zijn werk doet en ons probeert af te leiden. Maar de prediking zou zijn dat wij ons niet zouden laten afleiden en slechts onze blik zouden richten op de Heer Jezus Christus, ons van hem afhankelijk zouden weten, we zouden ons bewust zijn dat hij voor ons zou zorgen en we zouden gewoon doorgaan met hem te dienen, wat er ook gebeurt in de wereld. Dat is waar het om gaat, hoor. Er verandert niks mee. Als morgen oorlog uitbreekt, hier bij wijze van spreken, Nederland wordt bezet. Nou, wat doen wij dan? De tegenstander bestrijden? We zijn dan toch zo oranje gezind in deze tijd van het jaar, denk ik. Hè. Het is niet eens Koninginnedag, begrijp ik ook nooit. Maar goed, we gaan gewoon door met de Heer te dienen. Toch, of niet? Dat is onze wereld niet. Nee, dat is hard gezegd, maar niettemin, dat is principieel. Dat is onze wereld niet. Wij zijn betrokken in een andere wereld, ondanks wat om ons heen gebeurt. Nou ja, daar laat ik u maar geen anekdotes van vertellen. Hè? Maar ik heb verhalen genoeg van mensen waarvan ik dacht, nou, die zullen wel in het verzet gezeten hebben in de oorlog. Maar wat ze deden was het evangelie prediken aan de NSB'ers. Huh? En daarna, na de oorlog, in de kampen van NSB'ers. Natuurlijk. Waarom niet? Vijanden of niet? Wat maakt het uit? Het evangelie is voor iedereen. Welk menselijk is, hoe zijn opvattingen verder ook zijn, waarmee je zijn leven ook vult, wat zijn filosofie ook was. De bedoeling is dat hij getrokken wordt uit de tegenwoordige wereld. En of het dan naar wereldse normen, vrienden of vijanden zijn, heeft er totaal niets mee te maken. Dat is waar het om gaat. Nou, en dat is wat hier aan de orde is. De bedoeling is niet dat we bang zouden zijn voor van alles en nog wat. De bedoeling is juist dat wij de tegenstander weliswaar niet zouden onderschatten, ons bewust zouden zijn van zijn werking en zijn aanwezigheid enzovoorts. Dan zullen wij in de praktijk ook leren wat die werken van de tegenstander zijn. Zoals de apostel zei, zijn werken zijn ons niet onbekend of zoiets. Is dat een goed citaat? Nou, zoiets in ieder geval. Het was hem niet onbekend, zei hij, maar hij verzuimt ook het ons uit te leggen. We lopen er vanzelf wel tegenaan, of niet. Maar het maakt niks uit, het mag geen verdere uitwerking hebben. De bedoeling is dat we ons van die dingen zo zonder meer niets aan zouden trekken. Dat is de gang van zaken. Gewoon trouw blijven aan de Heer en hem dienen. Ons richten op het goede werk, zoals die genoemd wordt. Of zoals het op andere plaatsen staat, dat we de loopbaan zouden lopen gewoon die ons is voorgesteld. En verder nergens wat van aantrekken. Dus vooral. En op de scheidsrechter letten, denk ik dan. Want we zijn nou even met het WK bezig, nietwaar? En wat er op de tribunes gebeurt, enzovoorts. U weet wat het verhaal van al die mensen achter het doel die de keeper proberen af te leiden op het moment dat een bal naar hem toe komt. Hè? Toch of niet? Nooit meegemaakt? Nou, dat gebeurt gewoon. Maar wij zouden ons er niks van aantrekken. Maar één ding waar we op zouden letten. De dienst aan de Heer en wat die tegenstander betreft. Die hoort bij de tegenwoordige boze wereld. En het werk Gods in ons en aan ons is dat hij ons, punt 1, op een hogere positie gezet heeft. En punt 2, dat hij ons leert ook in de praktijk daaruit te leven. Zodat hij in de praktijk ons overzet, of ons trekt, zo staat het in Galaten 1, vers 4, uit de tegenwoordige boze wereld of eeuw, of wat er maar staan mag. En dat is waar het om gaat. En wat er ook om ons heen gebeurt, maakt echt maakt helemaal niks uit. En eerlijk gezegd, daar moet men dan toch eens van het hart, hè. Al dat gedoe altijd weer, al die modus waarmee wij te maken krijgen. In Evangelisch Nederland bedoel ik gewoon, hè. Al die dingen waar we steeds weer voor gewaarschuwd worden. En niet alleen dat, maar ook al die dingen die we steeds weer moeten, weet u wel. Dan moeten we weer dit, dan moeten we weer dat. Er is een tijd geweest, ik hoop dat het lang genoeg terug is dat u het zich niet herinnert. Er is een tijd geweest dat we 24 uur achter elkaar moesten bidden. Met een estafettestokje moest je doorgeven, geloof ik. Ik weet niet meer precies hoe het werkte, maar dat heet estafettegebed. Estafettegebed. Men was zeker bang dat de Heer het gebed van een rechtvaardige niet hoort. Dus er moet lang en aanhoudend gebeden worden. Zoals eens door de Baalpriesters, denk ik dan. Maar dat iedereen vond, dat moest ineens. Wie dat rondvertelde, weet ik niet. Maar je kon niemand tegenkomen. Of doe je ook mee, weet je wel. We moesten allemaal bidden. En 24 uur was op den duur ook niet genoeg. Dus we moesten weer een week aan elkaar aflossen. Weet je wel, we moesten weer bidden. Toen hadden we weer een tijd, of dat daarvoor of daarna was, weet ik niet. Moesten we allemaal ons verootmoedigen. Nou, er is niks in te brengen tegen gebed, er is niks in te brengen tegen verootmoediging, maar toen moesten we ineens allemaal ons verootmoedigen. Toch? Toen hadden we nog een tijd, ik was meteen daaroverheen, toen moesten we allemaal weer ontwaken, want op het moment dat we allemaal ons verootmoedigen, dan slapen we. Dus toen kwam EO, het evangelisch ontwaken, dat was nog voor de evangelische omroepzuster, ja, zo oud ben ik al. Moesten we allemaal evangelisch ontwaken. Ik heb het opgezocht in de concordantie. Ik heb het niet kunnen vinden, maar heel evangelisch Nederland was bezig te ontwaken. Waaruit? Ik weet het echt niet, hè. Maar zo ging dat gewoon. Allemaal van die mode verschijnselen. Het ene was dan die achter de rug, of er kwam het andere weer. Onvermijdelijk geïmporteerd uit het buitenland natuurlijk. Want daar was altijd opwekking. Er was altijd een opwekking, herleving. En er waren altijd broeders die ons kwamen vertellen van wat er in het buitenland gebeurde. En daar waren wij van zeer onder de indruk. En broeders uit Nederland zwerven al sinds jaren in het buitenland om te vertellen wat er in Nederland gebeurt. Zodat men in het buitenland diep onder de indruk is. En men houdt zich bezig met van alles en nog wat. Toch? En tegenwoordig kan ik dit soort dingen niet eens meer noemen, omdat het tegenwoordig zo is dat Evangelisch Nederland zich bezighoudt met maar volstrekt dezelfde dingen als waarmee de wereld zich bezighoudt. Volstrekt dezelfde dingen, alleen met andere argumenten. Maar volstrekt dezelfde dingen. Dus met het milieu. Echt. Ik ben vergeten, nou, dat is ook, ik zal me niks van vertellen. Maar met het milieu moesten we ons bezighouden enzovoorts. En met euthanasie moeten we ons bezighouden, of juist niet, want ik kan het nooit helemaal goed volgen. geen haar op ons hoofd die daar aan die dingen denkt. Maar de wereld houdt er zich bezig met. Wij dus ook, weet je wel. En nou ja, enzovoort. Er was nog wat, denk ik, weer van abortus. Maar daar moeten wij campagne voor voeren dat het niet mag. Ik zeg altijd, als je dat niet wil, als je daar tegen bent, dan doe je het toch niet. En als een ander het wel wil doen, dan moet hij toch zelf weten. Dat is dan de wereld. Of is dat niet de wereld dan? Dat was toch de wereld, sowieso. Ook als het gaat over geloven, dan is het nog de wereld. Is het de oude mens? Die we niet, en we zouden de mens immers niet kennen naar het vlees. Wat is dat voor een raar verschijnsel dat wij daar wat aan moeten doen? En als er zo'n stroming in de maatschappij bestaat, dan is in Nederland onvermijdelijk dat meteen iemand op die basis een politieke partij opricht. Tegen abortus. Nee, het is de RPF, maar goed. Maar het was wel, dat zijn we nu vergeten, maar het was wel zo. En de bedoeling was dat we allemaal RPF zouden stemmen, want het was dan tegen abortus. Ik denk altijd maar, het is wel prettig dat er problemen ontstaan over de vrijgeving van abortus, want dan krijgen wij christenen nog eens de gelegenheid om een politieke partij op te richten en vertegenwoordigers in de Kamer te zetten. Zo ligt dat ongeveer. Ik bedoel, dat is allemaal zo krom als wat en we blijven er maar mee bezig. En zo gaat dat maar continu door. Opdat we ons maar niet zouden bezighouden met het enige wat echt van belang is, de dienst aan de Heer, de opbouw van de gemeente, de prediking van het evangelie natuurlijk in de eerste plaats, maar als vervolg daarop de opbouw van de gemeente. Nee, niet onze plaatselijke gemeente, dat is ook weer het misverstand, hè. Door alle bedrijven in Nederland doet dat. Die volgen cursussen, die hebben workshops, shops, allemaal maar, weet ik veel hoe dat heet, zuster. Ik kan het allemaal niet bijhouden. Al die managers moeten op cursus, want dan moeten ze leren hoe ze met het personeel om moeten gaan, hoe het bedrijf tot eenheid gesmeed moet worden, hoe de personeelsleden gemotiveerd raken enzovoort. Ik heb diezelfde cursussen gezien, vullen ze een paar andere woorden in, en dan heet het cursus gemeentebouw. Maar men bedoelt de opbouw van de plaats organisatie die zij ten onrechte aanduiden als gemeente of kerk. Maar het is gewoon de eigen business. Dat is waar het om gaat. En daar kun je ook cursussen in volgen. Christelijk management. Hoe een christen kan een cursus volgen. Ik weet het zo uit hoofd gelukkig even niet. Maar als u het weet, dan wil ik u dat wel opzoeken. Kun je een cursus volgen hoe je als christen je tijd het best, het meest efficiënte kunt indelen. Wie denkt u dat die cursus geschreven heeft? Hè? Of waarvan ze dat overgeschreven hebben. Het is gewoon de wereld. Hoe je tijd indeelt. Hoe je zo snel mogelijk carrière kunt maken. Hoe je zoveel mogelijk uit je leven kunt halen. En die cursussen die geven ze ons en dan is het ineens christelijk. Dat heeft met de Bijbel niks van doen. En daar houden ze ons mee bezig. Ik weet niet wie. Ik zeg het maar in het algemeen ze. Dat is nou eenmaal zo. En we zouden ons er niets van aantrekken, we zouden ons oriënteren op de Heer, leven in afhankelijkheid van Hem, ons bewust zijn van eigen zwakheid, van eigen falen, van wij kunnen niks, maar tegelijkertijd in het bewustzijn dat de Heer beloofd heeft zijn werk in onze zwakheid, of zijn kracht in onze zwakheid te volbrengen. Volg maar geen cursus. Leidt tot niks, je kunt er alleen maar hoogmoedig van worden. Vanwege je diploma's. Nou, heb ik ervoor geleerd, dan zal ik het eens vertellen hoe het moet. Er komt niets, maar dan ook niets van terecht, in ieder geval niets wat enige waarde heeft voor de Heer. Wat van belang is, is dat we die hele wereld zouden vergeten met al zijn management, al zijn organisatie en al zijn angsten vooral enzovoorts. Wij zouden gewoon de Heer dienen. En of dat nou gebeurt vandaag in de 20e eeuw of van mijn part in de 15e eeuw, maakt allemaal geen enkel verschil. Hoe die omstandigheden er buiten uitzien, daar hebben we niks mee van doen. Hoe het met die maatschappij gaat enzovoorts, hebben we in beginsel niets mee van doen. Wij staan daar buiten, wij zijn eerstelingen van de nieuwe schepping enzovoorts. En God heeft ons geschikt gemaakt tot alle goed werk. En dat is niet een goed werk wat van doen heeft met de wereld als zodanig. Absoluut niet zelfs, gaat er zelfs volstrekt tegenin. Want het werk wat wij in dienst van de Heer zouden doen, vallend onder deze goede werken dan, houdt inderdaad in dat mensen onttrokken worden juist aan deze vergankelijke dingen. En dat is maar waar het om gaat. En wij zouden ons als gelovigen, op grond van ons geloof, niet of zo min mogelijk bezighouden met die dingen die in de wereld belangrijk zijn. En hoe belangrijker ze in de wereld zijn, dat mag ik u wel zeggen, hoe belangrijker ze in de wereld zijn, hoe gevaarlijker ze voor ons zijn. want wij zijn geneigd daarna te luisteren, gedachten van de wereld te volgen, met de mode mee te gaan en al dat soort dingen meer. Wij zouden het niet doen, wij zouden vasthouden aan het woord van God. En dan zeg ik niet dat je televisie moet wegdoen, je krant moet opzeggen, dat mag gerust doen. Als je denkt dat het voor jezelf beter is om dan die contacten met de wereld allemaal voor een deel te verbreken, heel goed. Als je denkt dat het zo is, absoluut doen. Maar wat we zouden doen is inderdaad ons hart, ons leven, ons denken afschermen voor dat van de wereld. Misschien ben ik af en toe te grof daarover, misschien steek ik te veel de draak met dingen die wel degelijk serieus zijn, voor u, misschien voor mij ook, maar neem niet weg dat het beter is om ze te ver van ons af te schoppen dan ze te ver toe te laten in ons leven. En dat is maar waar het om gaat. Ik hoop dat u dat goed bijblijft. Sommigen zijn in staat de hele wereld bij in hun huis te halen en er toch niet aan onderdoor te gaan, toch gewoon staan te blijven. Anderen kunnen daar helemaal niet tegen. En daarom is het goed om aan te wijzen waar inderdaad die grens ligt. En het is goed om bij gelegenheid ons te realiseren hoe de tegenstander werkt. Niet opdat we hem zouden bestrijden, maar gewoon opdat we ons aan hem zouden onttrekken en ons zouden oriënteren en concentreren op datgene waartoe de Heer ons geroepen heeft. Dat is de gang van zaken. En in de praktijk hebben we natuurlijk te maken met allerlei dingen om ons heen, maar het is zo'n beetje ons werk, ons gezin en dat soort zaken. Maar veel verder gaat dat niet, hè. Daar hebben we het nog over overigens, voor een volgende keer. Maar veel verder gaat dat niet, want onze gedachte, onze ambitie zou uitgaan inderdaad naar het dienen van de Heer. En daartoe stellen wij ons beschikbaar, daar geven we ons aan over en wij vertrouwen erop dat de Heer ons voor al die andere dingen, gevaarlijke dingen eventueel, zou bewaren, maar meer op een normaal niveau moet ik zeggen, vertrouwen erop dat de Heer ons alles zou geven wat wij nodig hebben. En daar hoort wel degelijk bij, bescherming van de boze. Maar dat was Johannes 17, dus die kunt u de komende week dan zelf eens doorkijken. Wij moeten het hierbij laten, want het is de hoogste tijd. Zullen we danken? Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank voor het grote voorrecht dat u ons onttrokken hebt aan de macht van de wereld. We danken u dat u ons onttrokken hebt inderdaad aan al die stromingen, die wind van leer, die geestelijke stromingen die macht proberen over ons te krijgen. Maar we danken u dat wij het onwankelbare woord hebben ontvangen. Uw woord wat onvergankelijk is, uw woord wat onwankelbaar is, dat woord waaruit wij wedergeboren zijn, dat woord waarop wij ons leven mogen bouwen, die beloften die u ons gedaan hebt, waarin u gezegd hebt dat u ons zou geven alles wat wij nodig hebben om u te dienen en om te wandelen in die goede werken welke u voorbereid hebt. We danken u daarom dat we ook vanavond hier mochten zijn. Bepaald mochten worden, aan de ene kant weliswaar bij de boze en al die dingen die de wereld in beweging houdt, maar we danken u ook, Vader, dat we bepaald mogen worden bij die ene Heer die inderdaad de wereld heeft overwonnen, die de boze heeft overwonnen en in wie wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening. We danken u daarom dat wij niet bang hoeven te zijn voor wat dan ook, omdat u ons onttrokken hebt aan de duisternis en geplaatst hebt in het licht. We danken u daarom dat we rein door het leven mogen gaan, omdat u ons gereinigd hebt. Dat we mogen wandelen in het licht, omdat u ons getrokken hebt in dat licht. Dat we mogen wandelen op grond van uw woord, in het licht van uw woord, omdat u ons dat woord gegeven hebt, dat woord wat niet wankelt. Wij danken u daarom dat we ook vanavond ons mochten openstellen voor u en willen u vragen of u juist in deze belangrijke zaken ons wilt geven wat wij nodig hebben. Omdat wij zouden gebouwd worden in het geloof. Omdat we inderdaad ons bewust zouden zijn wie wij in Christus geworden zijn. Gezet in de hemel, aan uw rechterhand, delend in die overwinning die door de Heer Jezus Christus behaald is. We danken u daarom, Vader, dat we ons aan u mogen overgeven, omdat u ons zou bewaren voor de boze, opdat u ons zou bewaren voor alle kwaad wat ons wellicht omringt, en omdat we vrijgemaakt, inderdaad, u zouden dienen onder het nieuwe verbond. Wees u zo ook ons nabij in de dagen die voor ons liggen, om Christus wil en uit de rijkdom van uw genade. Amen.